اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس برود سنزسس زوشي فيت اسرني ان خبلنت ان ليزين فان شيخ ابو عمر اسامه العتيبي مد تيت مد استيتل دي سخونهيده فان دي اسلام om omdat om het om niet langer tijd te verpesten zal ik meteen het microfoon doorgeven aan Sheikh Abu Omar. Dus hij mag gelijk beginnen inshallah.
Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الحديث عن دين الإسلام حديث عظيم لأنه يتعلق بهذا الدين المتين الذي رضيه الله عز وجل للعالمين أن يكون دينا يتقربون به إلى الله ويكون سببا في سعادتهم في الدنيا والآخرة. يقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله جل وعلا رضي لنا الإسلام دينا لأنه دين يوافق الفطرة التي فطر الله الناس عليها قبل أن تنحرف فطرهم، فلذلك من محاسن دين الإسلام تصحيح هذه الفطرة التي تغيرت وتبدلت عند كثير من الناس. ودين الإسلام دين من محاسنه يعلق العبد بربه ومولاه ويجعله أقرب إلى ربه محبة وخوفا ورجاء هل الصوت الآن واضح بارك الله فيكم؟ هل الصوت الآن مسموع بارك الله فيكم؟ لحظة،
أين ذهب قسم الإسلام؟
هل الصوت الآن مسموع بارك الله فيكم؟ الآن يترجم الأخ ما سبق قوله. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. The Sheikh not praise from Allah subhanahu wa ta'ala and met the well bekende inleiding die de prijs eigenlijk gewend was om te zeggen waar hij volgens de woord van de profeet zei dat de beste woorden van Allah zijn en de beste leiding is die van de profeet sallallahu alaihi wasallam en het slechte van de zaak zijn de vernieuwingen en de slechte nieuw zijn de innovaties. Daarna is de sheikh Hafidullah verder gegaan met het verhaal over de islam. Hij vertelt dat het verhaal gaat over de islam omdat het gaat om de godsdienst die voor alle mensen is, een godsdienst om zo dichterbij te komen bij Allah subhanahu wa ta'ala, een godsdienst wat je dichterbij brengt bij Allah en wat je ook dichterbij brengt of wat jouw geluk zal brengen voor het dunya, voor dit leven en voor het hiernamaals. Daarna reciteerde de sheikh de ayah op dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt: vandaag heb ik de islam voor jullie vervolmaakt en heb ik ook de gunsten aan jullie vervolmaakt. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt dan: en ik ben tevreden met de islam als godsdienst voor jullie. En daarna vertelt de sheikh dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft de islam voor ons tevreden gemaakt. De islam komt overeenkomstig met de fitra. Daarom, en de fitra betekent de oorspronkelijke legging van de mens. Daarom, van de schoonheden is het dat Allah subhanahu wa ta'ala deze dien heeft gemaakt overeenkomstig van de oorsprong van de mens. En deze oorsprong, deze fitra van de schoonheid van de islam, is dat het deze van de zaak is dat de islam de slechte, wat het slechte, slechte invloed, de slechte invloeden wat, wat de oorsprong heeft verpest, weer goed maakt. Dus de slechte van de schoonheid van de islam is dat het ook een nut is voor het verschonen en het weer goed maken van het van de oorsprong van de fitra, wat is veranderd en wat is verpest. Dus een, de islam is een dien, is een geloof die een persoon in contact brengt met Allah subhanahu wa ta'ala. En als deze persoon in contact is met Allah, dat hem ook weer dichterbij brengt naar de liefde en vrees en hoop voor Allah subhanahu wa ta'ala. Ik zal weer de microfoon doorgeven aan Sheikh Abu Omar.
إن دين الإسلام محاسنه جمة عظيمة، فمنها ما يتعلق بإحسان الدين للنفس والبدن الجسم، وإحسانه للمجتمع، وترتيب وتنظيم العلاقة بين العباد وربهم، وبين العباد مع بعضهم البعض، وبين العبد ونفسه. فدين الإسلام دين التربية، دين مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات، دين من تلبس به ودان به صار عزيزا سعيدا لا يعرف الشقاء ولا يعرف الضلال، لأنه دين الهدى، دين النور، دين الخير والبركة.
Vervolgens vertelde Sheikh dat de islam een geloof is wat wat al een geloof is wat schoonheden bevat voor hele vele zaken. Van de zaken die de Sheikh opnoemde is dat het een schoonheid bezat, bezit voor de ziel. En een schoonheid bezit voor de lichaam. En een schoonheid bezit voor de bevolking of de mujtama. En dan is het ook, en ook zo voor het verbeteren daarvan. En ook voor het, zoals de Sheikh zei, is door het ordenen van die mujtama, van die bevolking, of hoe je het ook kan vertalen. En zo is het ook voor de nefs en voor de tarbiya. En de nefs is voor de ziel en voor het opvoeden van de ziel. En voor het opvoeden voor jezelf om een goede karakter, om goede karaktereigenschappen te ontwikkelen. En goede zaken jezelf toe te eigenen. En degene die dan met deze schoonheden, zichzelf met deze schoonheden verkleedt of bekleedt, en degene dan ook mee.
Horen jullie nou? Hebben jullie nu geluid? Is er nu geluid? Is er nu geluid? Bismillahirrahmanirrahim. Onze excuus voor het wegvallen van het geluid. Ik zal weer teruggaan. De sheikh had het over de schoonheden van de islam. De islam, zoals jullie weten, bevat vele schoonheden. Van de schoonheden die de sheikh opnoemde, is het dat de islam een oplossing heeft voor alles wat met de mens te maken heeft. Een oplossing heeft om zijn eigen ziel te verschonen. Met goede zaken. Zijn lichaam. Zijn gemeenschap. Waar hij in leeft. En zo ook het verbeteren daarvan. En ook het ordenen. De islam is een geloof wat gewend is om de zaken geordend te hebben. In alles wat met de mens te maken heeft. Zo ook met de ziel. En het opvoeden ervan. En ook om zo goede eigenschappen toe te eigenen. En jezelf op te voeden. Om een persoon te zijn die bekleed is en die door het leven gaat. Als een persoon met goede eigenschappen. En goede zaken wat een mens doet verheven. En zo ook dat de persoon, dat dit een geloof, dat dit een zaak is. Dat als de persoon, als een persoon. Met al deze goede zaken zichzelf toe-eigent. En zo ook Allah subhanahu wa ta'ala mee aanbidt. Dan zal hij een persoon worden die heel azir zal zijn. Vertalen? Ja, die persoon zal dan geluk hebben. En die zal dan een goede trotse gevoel hebben in zichzelf. Voor de islam. En dan zal ook deze persoon niet weten wat een slecht leven is. Want dat slechte leven zal niet van een deel van hem zijn. En deze persoon zal ook niet in de buurt komen of niet weten wat dwaling is. Omdat de dwaling deze persoon niet past. Want deze persoon is een persoon die zich. Die Allah gehoorzaamt en die zich bekleedt en die leeft met de islam. De islam is een dien dat leiding geeft, een leiding brengt, een dien wat licht en noor heeft, een dien dat alle zaken voor wat goeds heeft, wat maar een mens kan bedenken, wat goed is, die heeft de islam voor die persoon. Dus zul je zien dat deze persoon een goede persoon wordt, een rustige persoon wordt. Een persoon die al het goede in zich heeft. Zowel met zijn ziel. Met zijn ziel. En met het opvoeden daarvan. En het leven tussen zijn gemeenschap. Dus deze persoon zal een persoon zijn. Die alleen maar het goede heeft. en voor het goede leeft.
يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم الذي أنزله هداية للعالمين: يا أيها الناس، خطاب لجميع الناس ولجميع الأديان. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هذا البرهان الدليل على وحدانية الله، الدليل على أنه سبحانه وتعالى الإله الواحد الأحد الذي يجب على العباد أن يعبدوه وحده بلا شريك. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وهو القرآن الكريم، نور يبدد الظلمات، يزيل الظلمات، ويوضح الطريق، ويجعل الإنسان يعرف مساره ويعرف طريقه ويعرف أين يكون سعيدا. وقال الله سبحانه وتعالى واصفا الكتاب الكريم بأنه هدى للعالمين، فقال سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب، وهو القرآن الكريم، لا ريب فيه، لا شك أنه من رب العالمين، لأنه يحكي الصدق ويؤسس للسعادة ويرشد إلى النجاح والفلاح، لذلك هو هدى للمتقين. فليس هو هدى للذين لا يتبعون إرشاداته، ليس هو هدى للذين يبتعدون عن تعاليمه، إنه هدى للمتقين الذين اتبعوا ما جاء في الكتاب الكريم، آمنوا به وعملوا بما فيه، فأولئك هم المهتدون الذين قال الله فيهم: الذين يؤمنون بالغيب، جميع الغيوب التي أخبر الله عنها وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، فهؤلاء المتقون يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤدونها كما أمر الله، ومما رزقناهم ينفقون، فيتصدقون على الفقراء وينفقون النفقة الواجبة. ففي هذه الآية تزكية للنفس، حيث إنها تصدق ربها وتؤمن بما يقول، فهي تؤمن بالغيب، هذه النفس المؤمنة، فهذا تربية على التسليم لله جل وعلا والاستسلام له سبحانه وتعالى. كذلك ويقيمون الصلاة، فهذا تربية للنفس، وهذا من محاسن دين الإسلام، تربية للنفس وتربية للجسد. والصلاة راحة، والصلاة في شريعة الإسلام تقوي العضلات أيضا وتقوي البدن في قيامها وركوعها وسجودها، قوة للقلب وقوة للبدن. والزكاة والصدقة ومما رزقناهم ينفقون، من محاسن دين الإسلام التكافل الاجتماعي، التحاب بين المسلمين، عطف بعضهم على بعض كأنهم جسد واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمسلمون إخوة، المؤمنون إخوة، أخوة الدين أعظم من أخوة النسب. فجاء الإسلام بأن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك، ثم قال سبحانه وتعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فيؤمنون بما أنزل الله عز وجل من الكتب السماوية على الأنبياء الأطهار الصادقين الأبرار، فيؤمنون بما أنزل على موسى عليه السلام من التوراة التي كتبها الله بيده وجعلها هداية للعالمين، وليست التوراة التي حرفها الناس. ويؤمن المسلمون بما أنزل الله عز وجل على عيسى عليه الصلاة والسلام، لأنه رسول من رب العالمين، فيؤمنون بالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام، وليس الإنجيل الذي حرفه المحرفون ووصفوا فيه عيسى عليه السلام بما لا يجوز وما لا يليق، كنسبته إلى يوسف الصياد. ومعلوم أن عيسى عليه السلام لا أب له، إنما هو ابن مريم، والله عز وجل خلقه كما خلق آدم، قال له كن فيكون. فالمسلمون يؤمنون بالكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل على جميع الأنبياء والرسل، فهذا فيه تمام دين الإسلام، إذ هو يحترم ويجل ويحب جميع الأنبياء والمرسلين، لا نفرق بين أحد منهم. لذلك قال الله تعالى عن هؤلاء المتقين: أولئك على هدى من ربهم، هداية وسعادة ونور، وأولئك هم المفلحون، يعني الفائزين في الدنيا والآخرة.
Allah subhanahu de sheikh gaat verder en de sheikh vertelde een aya dat Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran zegt en dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt ya ayyuhan nas, dus o mensen, en dit is een oproep of een roep naar alle mensen, de gehele mensheid, en voor alle geloven en alle geloven. Allah subhanahu zegt dan: قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ, er is voor jullie een duidelijke bewijs tot jullie gekomen van jullie Heer, een duidelijke bewijs van jullie Heer gekomen, en Allah subhanahu zegt dan dat hij voor ons, voor de mensheid, een noor heeft laten doen neerdalen, een duidelijke noor, een duidelijke licht, en dit is dus een duidelijke bewijs dat Allah subhanahu wa ta'ala de enige is die het recht heeft om aanbeden te worden. De enige die het recht heeft omdat de hele mensheid hem alleen aanbidden. In alle vormen van aanbiddingen. Allah subhanahu wa ta'ala is de enige die het recht heeft om aanbeden te worden. En daarom is het ook een verplichting om de aanbidding naar Allah subhanahu wa ta'ala toe te doen. En Allah subhanahu zegt: "Anzalna ilaykum nura mubina." We hebben voor jullie een duidelijk licht doen neerwalen. Dus dit licht, deze duidelijke licht, wat de donkerte doet verdwijnen, en wat deze licht de mensheid doet weten, leert dat er maar één weg is. Dat er één weg is naar Allah subhanahu wa ta'ala. En hij weet dan ook, met deze leiding, met deze duidelijke licht, die Allah subhanahu heeft doen neerdalen, wat de Koran is, of hoe hij geluk zal kunnen hebben, en hoe hij het geluk kan krijgen. En daarom vertelt ook Allah, beschrijft Allah subhanahu in het boek, de Koran, dat dit een boek is voor de gehele mensheid. En niemand is daarvoor... Voor iedereen is dit boek. Voor iedereen is deze leiding. En voor iedereen is dit licht. En er is geen twijfel mogelijk dat dit boek, de Koran, dit licht van Allah subhanahu wa ta'ala afkomstig is. En dit licht, deze boek, is iets wat het geluk tot de mensheid brengt. En ook het boek wat de mensheid leert om het geluk te kunnen krijgen. Maar dit geluk wat Allah subhanahu heeft doen neerdalen, is niet alleen voor, is niet voor degene. Dit geluk wat Allah heeft doen neerdalen, dit licht, dit, de boek van Allah subhanahu wa ta'ala, is niet bedoeld voor degene die niet de Koran willen volgen, of niet de zaken wat de Koran aan de mensheid leert wil handelen. Dus als een persoon er niet naar wil handelen wat in de Koran is, en er niet wil volgen, dan is dit licht niet voor hem bedoeld, en dan kan hij deze leiding ook niet verkrijgen. Maar het is een licht, en het is een leiding, en het is een duidelijke schoonheid voor degene die erin wil geloven, en voor degene die het echt wil naar handelen. Dat zijn degenen die de leiding kunnen ontvangen van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat zijn degenen die de leiding en degenen die het geluk kunnen proeven. En degenen die het kunnen zien met hun ogen. En degenen die het kunnen voelen. Dat zijn degenen die echt ernaar willen handelen en echt naar de Koran willen leven. Daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala, degenen die geloven in het onzichtbare. En degenen die de salah verrichten. En degenen die geven, die uitgeven op de weg van Allah. En degene die uitvegen op de weg van Allah, van datgene wat Allah hen heeft gegeven. En dit is ook iets, dit, in deze ayah is er ook een duidelijke punt wat Allah subhanahu wa ta'ala naar voren brengt, is dat het geven om aan de armoedigen, de mensen die niet genoeg hebben, voor hen moet je dan ook wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft geschonken, een deel van datgene wat Allah heeft geschonken, moet ook aan hun geven. Dit is ook een vers wat tizkiya heeft. Het is een vers waar je mee jezelf kan opvoeden. Hè? En deze opvoeding, die is alleen bedoeld voor degene die gelooft in zijn Heer. Ja, dus deze tezkiya is alleen deze tezkiya, deze opvoeding, hè, voor het ziel. Is voor het ziel. Deze opvoeding, die je aan de hand van deze verzen kan zien, is een opvoeding voor degene die er echt in gelooft. Degene die in zijn Heer gelooft. En degene die ook met alles waar alles van mee is gekomen, als waarheid ziet. Dit is een zaak wat Allah subhanahu wa ta'ala en de mensheid wil leren. En ook, dus wat Allah subhanahu wa ta'ala als punt noemde, is het verrichten van de salah. Dit is ook weer een punt waar je mee jezelf kan opvoeden. En je eigen nefs kan je ermee verschonen. Je eigen ziel kan je ermee verschonen. En je eigen lichaam. Dus het gebed is een rust voor de ziel. Is een rust. En het is ook iets wat het lichaam doet versterken. En wat de spieren doet versterken van het lichaam. En zo ook. En het belangrijkste is ook dat het hart versterkt. Dus de salah is iets wat het hart van de mens kan versterken. Waardoor je ook weer door het verrichten van de salah toegeeft dat jij je Heer gelooft. Dat jij bereid bent om te volgen wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran. In zijn licht die hij heeft neergezonden als leiding, als een duidelijke leiding voor de mensheid. Dus dit is weer ook weer een punt van de schoonheden van het geloof. Is dat het weer voor de mensheid, dat Allah subhanahu wa ta'ala, dat dit geloof alles voor de mensheid heeft. Zowel lichamelijk als geestelijk. En daarna haalde de sheikh een hadith aan dat vertelt dat de profeet zal zijn heeft gezegd dat als een voorbeeld van de gelovigen in hun liefde en in hun samen zijn en in het goed zijn naar elkaar is net als een lichaam, één lichaam. Als een bepaald lichaamsdeel pijn heeft of lijdt, dan zal het hele lichaam daarop reageren met het niet slapen en het met pijn en met koorts en slapeloosheid. Dus de moslims, zoals de sheikh heeft verteld, dus de moslims zijn als broeders voor elkaar, broeders in het geloof. En broeders in het geloof weegt veel zwaarder in de islam als broeders van vader en moeder. Dus de islam is een geloof gekomen om jouzelf op te voeden als moslim, om jezelf op te voeden en jouw ziel. En dan vertelt de sheikh verder, walladina, en degene die geloven wat er in jou is neergedaald, en die geloven wat er voor jou is neergedaald, hè? En degene die in het hiernamaals zeker zijn, dat het hiernamaals zeker zal komen. Dus degene die geloven wat in jou is neergedaald, hè? Wat is neergedaald aan de profeet sallallahu alaihi wasallam, en zo ook wat is neergedaald aan alle profeten, die waarachtige mensen zijn, zoals profeet Musa, waar de Torah zoals de Torah is voor neergezonden, waar die Allah subhanahu wa ta'ala zelf met zijn hand heeft geschreven, weer als leiding voor de mensheid in die tijd. En dat vertelt de sheikh, legt de sheikh ook de nadruk op dat niet de Torah van deze tijd die veranderd is door de mensheid. En zo ook de gelovige, de werkelijke gelovige, gelooft ook wat is neergezonden op Jezus, Isa. En Jezus was een profeet. Een profeet voor de mensheid. Een profeet voor in zijn tijd. En hij en datgene wat is neergezonden is de Injil. Of zowel de bij of de Bijbel. En dan legt de Sheikh ook nadruk, niet de Bijbel die van deze tijd is, die veranderd is door de mensheid. En waarin de Jezus wordt beschreven met zaken wat niet gepast is om een profeet mee te beschrijven. Want, en hij wordt ook verteld dat hij de zoon is van Jozef. En dat is niet waar, want Isa, Jezus, is de zoon van Mariam. En zo ook heeft Allah subhanahu en Jezus is geschapen door Allah subhanahu ta'ala met één moeder, zonder vader. En ook Allah subhanahu ta'ala, ook Adam alayhi salam, die is geschapen zonder vader en zonder moeder. Dus de moslim gelooft in alles wat Allah subhanahu heeft neergedaald. Alle boeken die Allah heeft neergedaald en alle profeten die hij heeft gestuurd. Daar gelooft een moslim in. En dat is iets. Dat is dus het geloof in het onzienbare. Wat je ook niet hebt mee kunnen maken. Jij als moslim in die tijd. Dus dat is weer een zaak waar jij mee je ziel kan verschonen. En dat is weer ook een punt wat de islam als mooiheid met zich meebrengt. Dus dit is ook iets weer dat de volmaaktheid van de dien van de islam naar voren brengt. Want het brengt alle. Het gelooft in alle boeken wat Allah subhanahu heeft neergedaald. En het respecteert alle profeten die waren gestuurd. Zoals Moosa en zoals Jezus. Zelfs Mozes en Jezus en alle andere profeten. Wij maken geen onderscheid van de profeten. En dat zijn degenen die in deze zaken geloven. Dat zijn degenen die werkelijk geloven.
فدين الإسلام دين يصحح الفطرة ويعيدها إلى سابق عهدها وأمرها الأول الذي جبلها الله عليه. إن الله جل وعلا ربنا وخالقنا وهو الذي أعطانا النعم الكثيرة ووهب لنا الآلاء الجزيلة فأنعم علينا بروح أرواحنا وأجسادنا وأسماعنا وأبصارنا أعطانا القدرة على الكلام والشم والذوق والحركة سبحانه وتعالى خلقنا في أحسن الخلقة وكرمنا على جميع المخلوقات وأعطانا العقول التي نستخدمها في مصالحنا. هذا الإنسان الذي شرفه الله عز وجل وكرمه على المخلوقات ما خلقه الله عز وجل عبثا ولا تركه سدى بل خلقه لعبادة الله وتوحيد الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله جل وعلا غني عن العالمين ونحن الفقراء المحتاجون إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ففطرنا الله عز وجل على معرفته سبحانه وتعالى بأنه الإله المعبود وحده، فإذا احتجنا إلى شيء رفعنا أيدينا إلى السماء نقول له يا الله يا ربنا أعطنا. نحن صلاتنا لله ليس للبشر ولا للملائكة ولا للجن ولا للحجر، إنما نصلي لأجل الله حبا فيه وخوفا من عقابه ورجاء لثوابه. فمن محاسن دين الإسلام أنه يصحح هذه الفطرة التي تغيرت، فينكر على الناس عبادة الأصنام والأوثان، ينكر على الناس تعليق القلوب بالمشايخ والقساوسة والرهبان والأولياء والأنبياء والملائكة وغيرهم، إنما يتعلق القلب بالله الواحد القهار، فهو سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء. ليس للعباد حق في العبودية أو الربوبية، بل هو رب الناس وهو إله الناس وهو ملك الناس جميعا في جميع الألوان والجنسيات واللغات، فطرتهم تأمرهم بأن يوحدوا الله لا إله إلا الله، وجميع أعمالهم إنما هي لله، فالله هو الذي يرزقهم، هو الذي يعطيهم، هو الذي يمنعهم، هو الذي يحييهم، هو الذي يميتهم، هو الذي إليه يرجعون ليجازي كلا بعمله، ليجازي كلا بعمله. والله جل وعلا الواحد الأحد أرسل الرسل لهداية الناس ولدلالتهم على طريق العبودية لله، طريق السعادة، مع بيان ما هو مباح لهم من مطاعمهم ومشاربهم وملابسهم وجميع الأمور التي أوجبها عليهم أو أباحها لهم أو حرمها عليهم سبحانه وتعالى. فهؤلاء الرسل هم المخبرون عن الله، المبينون للناس ما فيه خيرهم وسعادتهم. أول هؤلاء الأنبياء أبونا آدم عليه السلام، وأول رسل الله هو نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء بالإيمان بجميع الرسل ولجميع الأنبياء، فدينه أكمل الأديان، وشريعته أكمل الشرائع. فمن آمن بهذا الدين سعد وانصلح أمر حياته، وعرف ما ينجيه من المتاعب والمصاعب، فهذا هو الأمر الأهم الذي ينبغي على كل مسلم أن يعرفه من محاسن دين الإسلام.
De sheikh vervolgt dat de islam een godsdienst is wat overeenkomst komt met de oorsprong van de mens, de oorsprong van de mensheid, waar Allah subhanahu wa ta'ala mee oorsprong heeft geschapen. Dus dit is ook weer onze Heer, onze schepper, die deze ziel heeft geschapen, heeft het als de oorsprong geschapen op een perfecte en schone geloof. Deze ziel die van Allah subhanahu wa ta'ala, deze ziel die van Allah subhanahu wa ta'ala alles heeft gekregen wat het nodig heeft, en alle ni'am die Allah subhanahu wa ta'ala hem heeft gegeven, dus alle gelukszaken wat Allah subhanahu aan de mensheid heeft gegeven. Zoals wat de mens heeft gekregen van Allah subhanahu wa ta'ala is een goede lichaam. En een ziel wat de mensheid heeft, en een lichaam die de mensheid heeft gekregen, die persoon of de mens heeft gekregen. Het lichaam wat een gehoor heeft, wat een zien heeft, en ook dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft deze mens de mogelijkheid gegeven om te kunnen spreken en om te kunnen ruiken en om te kunnen proeven. Allah subhanahu wa ta'ala, onze schepper, die de mens in de beste vorm heeft geschapen en het heeft bevooroordeeld boven alle schepsels. Deze mensheid die een verstand heeft gekregen om zo onderscheid te kunnen maken tussen het goede en het slechte. deze mens, die Allah subhanahu wa ta'ala heeft geschapen, voor een doel, en niet zomaar. Allah subhanahu wa ta'ala heeft de mens geschapen om alleen hem te aanbidden. Zoals Allah zegt, ik heb de jinn en de mens alleen geschapen om mij te aanbidden. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran. Allah subhanahu wa ta'ala heeft de mens niet zomaar geschapen. Of voor een onnozele zaak. Of voor geen doel. Allah subhanahu wa ta'ala heeft de mens geschapen voor een doel. Onze schepper heeft ons geschapen voor een doel. En dat doel is een hele belangrijke doel. En dat is het aanbidden van hem alleen. Het zuiver. Alle aanbiedingen zuiver aan Allah subhanahu wa ta'ala alleen toekennen. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons niet nodig. Allah subhanahu wa ta'ala heeft de mensheid niet nodig. Allah subhanahu wa ta'ala is in zichzelf voldoen. Allah subhanahu wa ta'ala is voldaan in zichzelf. Hij heeft niemand nodig. Wij, de mensheid, die zijn de zwakke. Die zijn de zwakke die Allah subhanahu wa ta'ala nodig heeft. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt. O mensheid, jullie zijn de zwakkere, de fuqara. En jullie hebben Allah nodig. En Allah is degene die voldaan is en die niemand nodig heeft. Dus Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons geschapen met een oorsprong die, als die niet bevuild is met zaken, met andere zaken, dan zal de mensheid die een natuurlijke aanleg heeft, die nog schoon is in zijn aanleg, die zal dan het begrip van Allah subhanahu wa ta'ala krijgen, hè, dat Allah subhanahu wa ta'ala de enige is om aanbeden te worden. Dat Allah subhanahu wa ta'ala de enige is die het recht heeft om aanbeden te worden. En Allah subhanahu wa ta'ala die heeft niemand nodig, maar wij hebben Allah nodig. Wij zijn degene die onze handen in de lucht steken en dan Allah vragen met alle zaken wat wij willen. En wij aanbidden Allah subhanahu wa ta'ala zoals wij aanbidden Allah subhanahu wa ta'ala met het gebed, hè, de salah. Dat doen wij alleen voor hem. En dat doen wij niet voor een persoon, voor een mens, of voor engelen, of voor de djinn, of voor een steen. Nee, wij doen dat alleen omwille van Allah. Met liefde voor Allah. Omdat wij voor Allah houden. En omdat wij vrezen voor zijn toren. En wij vrezen voor zijn straf. En wij hopen op zijn genadigheid en zijn barmhartigheid. En dit is weer een punt van de schoonheden van de islam. Is dat het deze natuurlijke aanleg die door de zaken, door vele zaken kan bevuild raken. Dat het weer verschoont. En het weer terugbrengt naar de oorspronkelijke staat. Want als eenmaal deze natuurlijk aanleg vervuild is door bijvoorbeeld het aanbidden, hè, van andere zaken, dan komt de islam, hè, duidelijk met een boodschap die beveelt om dat te laten, om ermee te stoppen. Om te stoppen met het aanbidden van afgoden. Om te stoppen dat de persoon heel afhankelijk is van bepaalde priesters. Of bepaalde afgoden die naast Allah worden aanbeden. Zoals geleerden of slechte geleerden of andere zaken. Nee, de islam die komt met de boodschap en roept de mensheid op om afhankelijk te worden van Allah. Om zijn hart afhankelijk te maken voor Allah subhanahu wa ta'ala, de enige die het recht heeft om aanbeden te worden. Degene die alles in zijn macht heeft, die alles in zijn handen heeft. En de mensheid en zijn schepsels en stenen en afgoden hebben niks in hun hand. Dus het komt, de islam komt met een duidelijke boodschap en dat is dat wij Allah erkennen. Allah erkennen dat hij de schepper is. Dat hij degene die doet leven en degene die doet doodgaan. Dat hij dat allemaal in zijn hand is. En dat alle aanbidding alleen voor Allah is. Hij is de Heer van de, Allah subhanahu wa ta'ala is de Heer van de mensheid. Allah subhanahu wa ta'ala is de koning van de mensheid. En alle mensen en de gehele mensheid heeft Allah subhanahu wa ta'ala geschapen. En zoals je kan zien, is de mensheid met al hun verschillen en al hun verschillende talen, toch is de natuurlijke aanleg van al die mensen is één. En dat is dat zij dat zij oorspronkelijk zijn geschapen met het idee om Allah subhanahu wa ta'ala alleen te aanbidden. Dus alle daden moeten omwille van Allah zijn. Allah is degene die geeft. En Allah is degene die tegenhoudt. Allah is degene die doet leven. En Allah is degene die een persoon doet overlijden. En wij keren allemaal naar hem terug. Zodat hij ons allemaal zal beoordelen op wat wij hebben gedaan. Elk persoon zal door Allah subhanahu wa ta'ala beoordeeld worden. En hij zal er na beloond worden of gestraft worden. Degene die goed deed, zal dat op die dag tegemoet zien. En degene die slecht doet, van hetzelfde. En Allah subhanahu wa ta'ala is de enige die het recht heeft, zoals we al eerder vaak hebben gezegd, om aanbeden te worden. Allah subhanahu wa ta'ala is degene die de profeten heeft gestuurd. Alle profeten die Allah subhanahu wa ta'ala heeft gestuurd, zijn om één zaak gekomen. En dat is voor de leiding van de mensheid. Voor de leiding voor de mensheid. En allemaal nodigen ze naar één pad. En dat is het pad van het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat is het pad van geluk. En die profeten zijn gekomen met deze doel. En ook die profeten zijn gekomen met het uitleggen van wat toegestaan is op dit pad. En wat niet toegestaan is op dit pad. Zoals wat is toegestaan van voedsel. En wat is niet toegestaan van bepaalde voedsel. En wat bijvoorbeeld wat toegestaan is van bepaalde dranken. En wat niet toegestaan is van bepaalde dranken. En zo ook met de kleding, met de kledingetiketten en alle zaken. Daar is Allah subhanahu wa ta'ala, daar heeft Allah subhanahu wa ta'ala de profeten voor gestuurd naar de mensheid om hen dat te leren. Wat toegestaan voor hen is en wat niet toegestaan voor hen is. En wat niet toegestaan voor hen is. Dus het is de macht van Allah subhanahu wa ta'ala. En het is zijn koninkrijk. En Allah subhanahu wa ta'ala die stuurde dus de profeten om de mensheid te leren wie hij is. Dus de profeten zijn degene die overbrengen en die Allah subhanahu wa ta'ala aan de mensheid de profeten geven de mensheid een beeld van wat Allah subhanahu wa ta'ala is en wie hij is en wat Allah subhanahu wa ta'ala wil en waar hij naar oproept en wat Allah subhanahu wa ta'ala niet naar oproept. Dat soort zaken. Dus de profeten zijn degene die de zaken duidelijk voor de mensheid maken. En de profeten zijn degene die de mensheid voor de mensheid verduidelijken waar hun geluk in zit en waar het geluk niet in zit. Dus de eerste profeet is Adam. Adam alayhissalam was de eerste profeet. En de eerste boodschapper was Noach. En de laatste is Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is met een complete geloof gekomen. Een compleet geloof gekomen waar alle profeten daarvoor mee zijn gekomen. En alle profeten, dus Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is gekomen met een geloof die alle geloven compleet maakt. En dat is de islam. Dus de islam was het geloof van alle profeten. En dat was een geloof die ook voor hem waarna werd uitgenodigd. Dus de profeet Mohammed is gekomen als laatste om te bevestigen wat voor hem was gekomen. Dus wie gelooft in dit geloof zal geluk hebben. En zal zien dat hij beter zal worden. En dat zijn leven dat hij geluk zal zien in zijn leven. En hij zal zien hij zal dan onderscheid kunnen maken. Met islam zal hij onderscheid kunnen maken wat niet goed voor hem is. En wat hem zal leiden naar het slechte. En dit is een van de belangrijkste zaken. En dit is ook een punt wat de schoonheid van islam naar voren brengt.
وهذا الدين ذو المحاسن العظام هو الناسخ لجميع الأديان فما من خير إلا وقد دل هذا الدين الإسلامي عليه وما من شر إلا حذر منه دين الإسلام محاسنه جمة يقول الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر دين يريد من العباد أن ييسر عليهم أمورهم ولا يريد أن يشق عليهم دين خفف فيه عما كان عليه بعض الأديان السابقة من الآثار والأغلاء كما قال سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم دين يدعو إلى السماحة والرحمة والعفو قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف يعني الأمر المعروف في الدين وأعرض عن الجاهلين الذين يعرضون عن الدين لجهلهم فابتعد عنهم بعد أن تبين لهم الحق ولكن هذا في زمن غير زمن يعني آخر تختلف الأزمان في كيفية إيصال الحق للناس ما بين القوة وما بين الضعف وقال سبحانه وتعالى مادحا المتقين وواعدا لهم بالجنة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين دين الإسلام دين الكرم دين الإحسان فقد كثر في القرآن مدح المحسنين والله يحب المحسنين وأمر الله جل وعلا بالإحسان وأحسنوا ودين الإسلام دين حنيف سمح قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة حنيفية مائلة عن الباطل والشرك مستقيمة على التوحيد والإيمان الصحيح سمحة في تعاملها وأخلاقها دين الإسلام دين المحبة بين المؤمنين بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم إنما المؤمنون إخوة. وحرص الإسلام على أن يكون المؤمن محبا لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني من الخير. دين فيه الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي ولا لعجمي ولا لأمير ولا لرئيس على مرؤوس إلا بالتقوى. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمفاضلة بين الناس في ميزان الإسلام مدى توحيدهم لله سبحانه وتعالى وعملهم بشريعة الإسلام. فمن يريد السعادة فعليه بتقوى الله سبحانه وتعالى، والعمل بكتاب الله جل وعلا وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. دين الإسلام لم يقتصر على تكريم الإنسان ورحمته، بل حتى من يخالفك في الدين ورغب في سماع كلام رب العالمين ولو كان من الأعداء والمفسدين، فإن الإسلام يأمرك أن تعينه على معرفة الحق والهدى. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فإذا كان بعض المشركين المخالفين لك في الدين طلب منك أن يسمع كلام الله فأمنه واستقبله وعلمه، ثم إذا أراد أن يذهب ولو لم يؤمن فأبلغه مأمنه، عل الله أن يهديه ويراجع نفسه. ودين الإسلام دين الرفق بالحيوان. قال صلى الله عليه وسلم: وفي كل كبد رطبة أجر. وقال صلى الله عليه وسلم عن امرأة في كل كبد رطبة أجر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة زانية سقت كلبا عطشا لا يستطيع الوصول إلى الماء، فغفر الله لها بفعلها الخير. فالمؤمن إذا أذنب يتوب ولا ييأس من رحمة الله ويفعل الخير ويساعد الناس، لأن المسلم يحرص على سعادة الناس كما يحرص على سعادة نفسه. نسأل الله جل وعلا أن يسعدنا وإياكم، وأن يجعلنا من المتمسكين بهذا الشرع الحنيف، وأن نكون دعاة إلى الله، دعاة إلى الهدى، نعلم الناس الخير وندلهم عليه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. نسأل الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم على الإسلام، وأن يوفقنا للعمل بجميع ما فيه من أحكام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
Sheikh vervolgt zijn woorden met dat dit de geloof, de islam, is iets wat alle andere geloven ervoor teniet doet. Een geloof wat alle goede, het goede in zich bezit. Dus het islam, al het goede heeft het. De islam die nodigt uit. Naar alles wat je maakt bedenken wat goed is, daar is de islam mee eens en daar nodig naar uit. En alles wat niet goed is en wat slecht is en waar ze niet in zit, dat is wat de islam subhanahu wa ta'ala verbiedt en niet naar oproept. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran dat Allah het goede voor jullie wil. En Allah wil niet het slechte voor jullie. En Allah wil niet het moeilijke voor jullie. Dus Allah wil het goede voor jullie. En Allah wil niet het slechte voor jullie. Allah subhanahu wa ta'ala, die wil dat de mensheid, jij als persoon, rust heeft. En geluk. En dat het makkelijk voor jou is om het te praktiseren. De islam heeft het voor jou vergemakkelijkt. En heeft zijn bevelen en zijn opdrachten en de zaken waar hij naar uitnodigt, overeenkomstig gemaakt met datgene wat de werkelijke nefs wil. En wat makkelijk voor hem is. Dus de islam heeft het vergemakkelijkt. Hij heeft zaken wat de vorige geloven, wat de vorige godsdiensten hadden, heeft hij voor hen vergemakkelijkt. De vorige dienst hadden zaken wat moeilijk was. Wat zwaar was voor een mens om naar te handelen. En Allah subhanahu wa ta'ala deze islam als godsdienst vervolmaakt voor de mensheid. En heeft de profeet gestuurd om voor de mensheid het te vergemakkelijken. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat hij, Allah subhanahu wa ta'ala heeft voor jullie het goede toegestaan en heeft voor jullie het slechte verboden. En heeft vergemakkelijk, en heeft de zaken wat moeilijk was voor jullie vergemakkelijk. Dus een geloof, de islam, de islam nodigt uit naar liefde en naar rahma, naar vreedzaamheid. Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook in de Koran, sprekend op de Dus de islam wil het voor jou gemakkelijke, o dienaar van Allah. O mensheid, de islam is gekomen om het voor jou te gemakkelijken. Dus Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran dat Allah subhanahu wa ta'ala het goede heeft toegestaan en het slechte heeft verboden. En dat hij de slechte, de zwaarte en de moeite voor heeft gemakkelijkt voor de mensheid. Dus een geloof dat uitnodigt naar vreedzaamheid en naar barmhartigheid. Allah subhanahu wa ta'ala ook in de Koran. En maak voor je eigen dat je vergeeft. Vergeef. En nodig uit tot het goede. En wend je af van de onwetende. Dus wend je af voor degene die niet begrijpen. Voor degene die onwetend zijn. En dit is dus ook een zaak wat natuurlijk verschilt. En naar gelang van verschilt per van tijd naar tijd. Het belangrijkste is dat deze dien, dit geloof, de waarheid is voor de mensheid. En deze dien moet de mensheid bereiken. En Allah subhanahu wa ta'ala prijst de Godvrezende in de Koran. En hij zegt ook, en degene die hun woede inhouden. En de mensen vergeven. Allah subhanahu wa ta'ala houdt van de goeddoeners. Dus dit geloof is een geloof van goedheid. Een geloof van karam. Hoe noem je dat iets? Karam. Dus een geloof van het geven op de weg van Allah. Het goed zijn. En Allah subhanahu wa ta'ala houdt ook van de goeddoeners. En Allah subhanahu nodig uit. En beveelt dat je goed moet doen. De dien van de islam is een dien. Wat niet tevreden is met het aanbidden van anderen dan Allah. Het houdt ervan, het geloof, de islam houdt ervan dat de persoon standvastig op het aanbidden van Allah blijft. De enige die het recht heeft om aanbidden te blijven. Zoals de profeet zei, ik ben gestuurd met het aanbidden van Allah alleen en het makkelijk zijn en het vergevend gezin zijn voor de mensheid. Dus er moet ook een soort liefde en een soort rahma, een soort barmhartigheid zijn tussen de dienaren van Allah. Allah subhanahu zegt, en de gelovigen zijn broeders van elkaar. De islam is er op gebrand of nodigt uit met een hard geluid om elkaar lief te hebben. En om dat de moslim voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst. Niemand gelooft van jullie totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst. Dus een moslim, een mens, is iemand die voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wil. Elk iets wat jij, o dienaar van Allah, voor jezelf wil hebben. Elk iets waar jij naar verlangt van het goede. Sta dat ook toe voor je broeder. He, wens dat dan ook voor jou mede-moslim. Dus een geloof die gekomen is met gelijkheid. Gelijkheid in alle zaken. Zoals een kam. De gelijk is in al zijn, hoe noemen we dat, ja niet, de kam. Dus een koning is gelijk aan een armoedige. En een blanke is gelijk aan een bruine. En ga zo maar door. Dus een dien, een geloof, wat met gelijkheid is komen in alle zaken. En het verschil zit in de godsvruchtheid. Hè? In de taqwa. Daar zit het verschil in. Allah subhanahu zegt ook, o mensheid, wij hebben jullie geschapen. Uit één. En we hebben jullie gemaakt. We hebben jullie gemaakt in bevolkeren en groepen. Degene die het best van jullie is, is degene die het meest van jullie Allah vrezen. Dus dit is ook een punt, de gelijkheid van de islam. Het nodig uit naar gelijkheid in alle zaken. Hè? In alle vormen. Dat is weer ook een punt van de schoonheden van de islam. Belangrijk van de islam, wat de islam wil, is dat je Allah aanbidt alleen. Dat je alleen al jouw aanbidding, al jouw daden van aanbidding, dat je die voor Allah subhanahu wa ta'ala uitvoert. Dat je handelt naar het boek van Allah. Dat je handelt naar de wet van Allah subhanahu wa ta'ala. En deze islam, dat is, als je daarna handelt, wat jou het geluk zal brengen. En dat is hetgene, hè, wat jou gelukkig zal maken. Dus hou je vast aan de godsvrezendheid van Allah. En probeer Allah subhanahu wa ta'ala in alle zaken te gehoorzamen. En probeer, hè, naar het boek van Allah te handelen. En naar de sunnah van de profeet sallallahu alaihi wasallam te handelen. Het geloof, de islam, is niet een geloof wat alleen stopt, of wat alleen oproept tot het goed zijn of het goed doen tussen de mensheid en de mensheid alleen. Nee, het gaat wel verder. Het is dat het oproept tot de goedheid van moslims onder elkaar. Nee, het gaat zelfs verder. Het nodigt ook uit dat je met degene waar je niet mee eens bent, of degene die niet op hetgene zit waar jij op zit, of die niet gelooft waar jij in gelooft, dat jij met hem goed omgaat en het best voor hem probeert te wensen, en dat is de leiding. Dus als hij de woord van Allah wil horen, als hij bijvoorbeeld iets wil weten over de islam, zorg er dan voor dat hij dat ook kan, dat je ook voor hem zal in dienst staan, dat je hem naar het woord van Allah zal helpt om naar het woord van Allah te luisteren, dat je hem laat zien wat islam inhoudt. En dus dat betekent dat de islam het goede wil, zelfs voor de grootste vijanden van de islam. Voor de grootste vijanden van de islam wil dat de islam, dat ook die de kans krijgen om naar de Koran te kunnen luisteren en de Koran te kunnen begrijpen. Als jij die persoon de kans hebt gegeven, hè, en de islam hebt, om naar de woorden van Allah te luisteren, en de kans hebt gegeven en hebt geleerd en hebt uitgelegd wat de islam wat de islam betekent, als hij het accepteert Alhamdulillah. En als hij het niet accepteert, laat hem. En als hij dan weggaat, misschien dat Allah hem later wil leiden. Misschien dat Allah subhanahu wa ta'ala later zijn oog opent. En zijn oren. En zijn hart voor de islam zacht maakt. Dus als iemand van jou vraagt, een persoon die niet begrijpt wat de islam inhoudt, die een hele verkeerde beeld heeft van de islam, jou vraagt om de islam uit te leggen, leg het dan uit. Ook al is het de grootste vijand, ook al is het de grootste, de slechtste persoon die je maar kan bedenken, geef hem een kans en laat hem naar de woorden van Allah luisteren en leg hem de islam uit. Met de hoop dat hij dan de islam zal begrijpen en accepteren. De islam is dus een godsdienst van barmhartigheid. Zelfs met dieren. In elke ziel, of elk iets, en elke ziel wat leeft. Het goed doen in elke ziel wat leeft, zit ajr, zit de beloon in. In elke ziel wat leeft. Als jij goed daartegen, als je dat ene goed behandelt, zul je beloond worden. Zoals de profeet vertelde over een vrouw die een hond te drinken gaf nadat de hond heel erg dorst had. Door deze daad heeft Allah subhanahu haar vergeven voor datgene wat zij deed, want die vrouw was een prostituee in haar tijd. Maar door deze kleine daad in de oog van de mens heeft Allah subhanahu haar vergeven. En dat is een hond te drinken geven nadat hij die dorst had. Dus een gelovige is degene die terugkeert naar Allah subhanahu wa ta'ala. Een gelovige is iemand die berouw toont naar zijn Heer toe. En hij is niet een persoon die de hoop opgeeft. Of de hoop opgeeft in datgene.
Thank you.
onze excuses voor het wegvallen van, het, van de verbinding. Ik was gebleven bij het vertellen over dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam vertelde over een vrouw wat als beroep had, wat prostituee was. En zij, in haar tijd, was zij een put neergedaald om water te drinken. Toen zij naar boven kwam, vond ze een hond die net zo dorstig was als haar voordat zij had gedronken. Waarop zij besloot om de hond te drinken te geven. Voor deze daad heeft Allah subhanahu wa ta'ala, heeft Allah haar vergeven. Dit is een duidelijk bewijs dat ook de islam uitnodigt naar het goed zijn voor dieren. Zoals we al eerder hadden gezegd, dat de islam uitnodigt naar het goed zijn voor iedereen. Voor de gehele mensheid. Een gelovige is iemand die goed is. En die het goede beveelt. En die ene die het met de beste karaktereigenschappen, die de beste karaktereigenschap bezit. En mee anderen behandelt. En zo ook is een gelovige een persoon die terugkeert naar Allah. Nadat hij buitensporig is geweest. Keert hij terug naar Allah met een berouwvolle intentie. En met berouw. En hij is niet iemand die de hoop opgeeft. Of wanhopig wordt. Voor datgene wat hij heeft gedaan. Nee. Hij is altijd degene die hoop heeft. Op acceptatie van berouw voor zijn Heer. Dus hij handelt. Goed. Met goede daden. En hij is iemand die de mensheid. En zijn mensen goed behandelt. En hij is iemand die er alles aan doet. Hè, die er alles aan doet. Om anderen geluk te schenken. Geluk te bezorgen. Zoals hij heel erg opgebrand is om zelf het geluk te krijgen. Dus hij is iemand die voor zichzelf geluk wenst en voor anderen geluk wenst. Dus een gelovige, een moslim, is goed voor iedereen, voor zichzelf en voor de gehele mensheid. En hierbij vragen we Allah subhanahu wa ta'ala, vraag ik Allah subhanahu wa ta'ala, zoals de sheikh Allah aanroept en hij zegt, ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala voor hemzelf en voor jullie, dat hij ons standvastig maakt op zijn geloof. En dat wij uitnodigers naar Allah zullen zijn, naar dit geloof, door de mensheid, door de mensen het goede te leren. En door de mensen oproepen. En de weg duidelijk maken voor hen naar de islam met zachtheid en goedheid en met hikma, met goede manieren en met hikma en door het uit te nodigen op de beste manier. En we vragen Allah subhanahu wa ta'ala ook om ons standvastig te maken op dit geloof, op de islam. En dat wij moslims zullen zijn die handelen naar alles wat waar de islam mee gekomen is. En Allah subhanahu wa ta'ala is in alles in staat ook om onze aanroeping om onze dua in vervulling te maken. En als laatste de salam, de salat en de salam over de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En dat was het laatste wat hij zei. Er waren er nog bepaalde vragen die we de sheikh zullen stellen. Die waren al via al-Nasiha gestuurd, via de mail van de Siha gestuurd, de site. We zullen een vraag nemen. Dit is een vraag over die een broeder gesteld over sharia voor Holland. Daar hebben jullie van gehoord. Sheikh, ظهر عندنا في هولندا مجموعة من الشباب وهذه الجماعة تدعى بالشريعة لهولندا والذي ظهر منهم هو تكفير حكام المسلمين وتكفير عامة المسلمين، ويسعون لتحكيم الشريعة بهولندا، وذلك من خلال رسائل الموجهة عبر يوتيوب إلى ملكة هولندا، وسماها في تلك الرسالة بالطاغية، ووعد ودعاها إلى الإسلام، ووعدها أنهم قادمون وأن الراية الإسلام سترفرف على بيت عائلة الملكية. فما حكم أفاعل هؤلاء الشباب؟ Ik heb de vraag gesteld dat er een groep in Nederland is ontstaan, wat zichzelf Sharia voor Holland noemt. Wat bekend van is via hun video's, dat zij de islamitische leiders ongelooflijk klaren. Zoals jullie hebben gehoord met Fawaz, in de filmpje van Fawaz, waar hij de koning van Marokko ongelooflijk klaarde. En dat ook... de normale moslims, zoals in een ander videootje waar ze de moslims bij de moskee voor ongeloof verklaarden. En dat zij graag de sharia in Holland willen toepassen. En zij zijn gewend om video's te maken, YouTube. En die dan te sturen naar, of waar ze dan de koningin van Holland, van Nederland hebben opgeroepen tot de islam. En waar hij haar Taghia noemde. En hij heeft haar beloofd dat zij onderweg zijn naar hun. En dat de vlag van de islam boven het koningshuis zal wapperen. Dus wat is wat is de regelgeving betreft deze daden die deze jongeren doen?
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد بلغني ما قام به المدعو أبو عمران هو وجماعته من الأفعال الشنيعة التي لا تقرها الشريعة الإسلامية، والتي تخالف دين الإسلام وتنافي محاسنه وسماحته. وهؤلاء الناس وإن كانوا ينتسبون إلى المسلمين وإلى الإسلام، لكنهم متطرفون إرهابيون منحرفون، وذلك أن هؤلاء الناس ينتسبون إلى فرقة من الفرق التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي فرقة الخوارج. وهؤلاء قوم وصفوا بأنهم يصلون ويقرؤون القرآن، بل عندهم من التمسك بظواهر الإسلام شيء كثير، إلا أن قلوبهم مظلمة، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرؤون القرآن وهو يلعنهم، وهم أصحاب هوى وتحريف وتبديل لشريعة الإسلام. هؤلاء الناس ينتسبون إلى فرقة الخوارج، فيكفرون حكام المسلمين أجمعين، فأي شريعة يريدون تطبيقها؟ وأي إسلام يدعون إلى إذاعته ونشره. لقد فجع المسلمون بهؤلاء الخوارج، ومن سار على طريقتهم كأسامة بن لادن وأيمن الظواهري، وهذا المدعو أبو عمران يسلك سبيلهم فيكفر حكام المسلمين وينص على ذلك بدون حياء ولا خجل. ثانيا، مما يبين فساد هؤلاء أنهم لا يأتون البيوت من أبوابها، وخالفوا دعوة المرسلين، فأنبياء الله كلهم أجمعون بدأوا بدعوة الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له. دعا النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه وقبيلته 3 أعوام سرا، ثم جهر بالدعوة لما أمره الله 10 سنوات في مكة يدعو إلى التوحيد، ولم تفرض عليه صلاة، ومعذرة، ولم تفرض عليه الزكاة الواجبة بأنصبتها، وإنما مطلق النفقة، أمر بالصلاة ليلة الإسراء في 10 على الصحيح من بعثته صلى الله عليه وسلم. ففي مكة إنما كان يأمر بالتوحيد ويأمر بالصلاة، وفرضت في 10 من بعثته صلى الله عليه وسلم، وأمر بالنفقة أمرا عاما، والصدقة ومحاسن الأخلاق ومحاسن المعاملات. ثم لما صار له دولة وهاجر إلى المدينة وصارت له الدولة، صار إماما وملك، صار إماما للمسلمين، وفرضت الزكاة بأنصبتها، وفرض الصوم، وفرض بقية الشرائع. هؤلاء بدأوا بدعوة الناس إلى أن يكونوا ملوكا، إلى أن يكونوا رؤساء يطبقوا الشريعة من أعلى الهرم كما يزعمون. وهذا منهج الفرق الضالة والطوائف المنحرفة. فهؤلاء الذين يبدأون دعوة الناس من السلطة، وتعرفون الحديث الذي في سنده ضعف، أن قريشا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يترك دعوتهم إلى التوحيد، وأن لا يسب آلهتهم وأصنامهم، على أن يملكوه أو يزوجوه أو من المال يعطوه، فرفض إلا أن يدعو إلى التوحيد. ولم يأتي طالبا للملك. وفي حديث هرقل أنه سأل عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنه هل هو طالب للملك،
هل كان في أحد آبائه ملك؟ قالوا لا. قال لو كان في آبائه ملك لقلنا يريد ملك آبائه. والصحيح في قصة طلب قريش أن قريشا جاءوا إلى عمه أبي طالب وقالوا أرأيت أحمد، يعنون محمد، يؤذينا في نادينا وفي مسجدنا. يؤذيهم بماذا؟ بالدعوة إلى التوحيد، والله جل وعلا كان قد نهاه عن أن يسب آلهة المشركين، ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، عن سب آلهة المشركين. فقال تعالى ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. هذا هو ما يؤذيهم، الدعوة إلى التوحيد. فقال أبو طالب يا عقيل، وهو أخو علي رضي الله عنه، ائتني بمحمد. فذهب عقيل فأتى بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال أبو طالب يا ابن أخي، إن بني عمك زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مسجدهم، فانتهي عن ذلك. يريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك دعوتهم إلى التوحيد. فلحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء، يعني نظر إلى السماء، فقال ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك، على أن تشعلوا لي منها شعلة، يعني الشمس، ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك، على أن تشعلوا لي منها شعلة، يعني لا أستطيع أن أترك الدعوة إلى التوحيد ولو جئتم لي بشعلة نار مأخوذة من الشمس. فقال أبو طالب ما كذب ابن أخي فارجعوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى التوحيد، إلى الإيمان، إلى معرفة الله، إلى معرفة الهدى، إلى معرفة الحق. لم يدعوهم إلى الملك مباشرة، بل حتى يثبت الدين في قلوب الناس ويعرفوا قيمة الإسلام. الوجه الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت له دولة وكانت له صولة وجولة بجيوشه ورجاله، لما راسل الملوك وكاتب الرؤساء، هل تعدى في خطابه وأساء؟ بل قال صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فعليك إثم الأريسيين، يعني الفلاحين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كاتب الملوك كلهم بالكلام الطيب وبما يليق بهم وبحالهم. وفي الحديث الذي في سنده ضعف ولكن معناه صحيح، إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. فالإنسان، وأمرت، وفي الحديث الذي في سنده ضعف أيضا لكن معناه صحيح، أنزلوا الناس منازلهم، إسناده في ضعف لكن معناه صحيح، أو أمرت أن أنزل الناس منازلهم. وهذا كان ديدنه صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم، وكتب إلى كسرى، وكتب إلى البقوقس حاكم مصر، وإلى النجاشي حاكم الحبشة بعد أصحمة، ولابن الجلندي بعمان، فكتب إلى الملوك يدعوهم إلى الله، إلى التوحيد. وقال سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام: ولأخيه هارون فقولا لفرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فمخاطبة غير المسلمين من المشركين أهل الكتاب وغيرهم يحتاج إلى حكمة. والله جل وعلا يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فأمر بمخاطبة أهل الكتاب بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، ما قال كفرهم وتوعدهم وهددهم وأنت لا تملك شيئا. وأمر هؤلاء عجيب غريب، إذ هم نزلاء دخلاء على بلدة هولندا، أهكذا يعاملونهم ويكسبون عطفهم ويشرحون دعوة الإسلام؟ أهكذا هو الطريق بمثل هذا الأسلوب ينفر من الإسلام وأهل الإسلام؟ والعجيب أن يذاع هذا اللقاء ولقاءات أخرى عبر القنوات الرسمية، وهذه من أعظم الوسائل للصد عن الإسلام، حيث إن الناس من الذين لا يعرفون الإسلام ويجهلون حقيقته، إذا رأوا أن هؤلاء الذين يمثلون الإسلام لا يحترمون رؤساءهم ولا يحترمون البلدة المضيفة لهم، ويسيئون إلى عظمائهم ورؤسائهم، فما هي فكرتهم ستكون عن الإسلام وعن دين الإسلام وعن أخلاق المسلمين؟ فاستيقظوا أيها المسلمون، وعرفوا أن هؤلاء لا يمثلون دين الإسلام، والإسلام بريء منهم. ونحن نقول لهولندا ملكة وشعبا: إن دين الإسلام دين الرحمة، دين الهداية، دين السعادة، أسلموا تسلموا وتغنموا، قولوا لا إله إلا الله، اعبدوه وحده بلا شريك كما دعا إلى ذلك موسى عليه السلام، كما دعا إلى ذلك عيسى عليه السلام. فدين الإسلام يحترم جميع الأنبياء والمرسلين، ويسعد الناس، ويبين لهم الهدى. دين الإسلام دين المحبة والصدق والعفاف والطهارة والنظافة ومعالي الأمور. فادرسوا الإسلام وتعلموا محاسنه، وانظروا ماذا كتب أئمة الإسلام في محاسن الإسلام. لا تغتروا ولا تحكموا ببعض أفعال المسلمين، التي لا تعكس صورة الإسلام الحقيقية. إن الإسلام الحقيقي موجود في القرآن الكريم، موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحذروا من تشويه المشوهين لتاريخ المسلمين ولتاريخ رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. فارجعوا إلى المصادر المعتمدة عند المسلمين، واعرفوا حقيقة الإسلام، واحذروا من هؤلاء المفسدين المتكلمين باسم المسلمين، والمسلمون منهم براء. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدي هذه الأمة للإسلام، وأن يصلحهم وأن يصلح حالهم، والله تعالى أعلم.
أن يهدي هذه الأمة للإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. De Sheikh gaf als antwoord op de vraag: dat de Sheikh gaf antwoord als antwoord op de vraag dat wat hij heeft gehoord van deze groep die als leider Abu Imran heeft. Dus deze Abu Imran en zijn groepje, wat zij doen in Nederland, dat heeft de Sheikh bereikt. De slechte zaken die zij toepassen in het Westen. De zaken die niet met de islam te maken heeft. En zaken waar de islam van afzijdig is en niks mee te maken wil hebben. De daden die zij doen is compleet in tegenstelling met wat de islam, waar de islam naar uitnodigt. De islam nodigt uit naar het goede en wat zij doen is het tegenovergestelde. De Sheikh vertelt ook, en dat groepje, de Sharia in Holland, ook al is het zo dat ze zichzelf moslims noemen, of dat ze zichzelf naar de islam noemen, dan is het juist zo dat het een soort terroristen zijn in hun daden. Zij zijn afgedwaald van de werkelijke pad van de islam. En dat groepje Sharia voor Holland is een groep wat ook voor hen heeft bestaan. En dat is ook een groep waar heel veel, waar ook de profeet sallallahu alaihi wasallam voor heeft gewaarschuwd. De profeet heeft voor die groep gewaarschuwd. En dat zijn de Khawarij. Een groepje wat de Khawarij wordt genoemd. En dat volk, de Khawarij, ook al is het zo dat zij bidden, het gebed verrichten, en dat zij goede daden verrichten, en dat zij de Koran reciteren, en misschien is het zo zelf dat ze heel erg praktiserend zijn, maar dit is allemaal van de buitenkant. Hun harten zijn zwart. En als zij de Koran reciteren, dat komt niet verder dan hun kelen. En zij zijn, en de Koran is het zo, en het is zelfs de Koran heeft vervloekt. Want het is een groep van begeertes. En dus een groep die zichzelf, hè, is een groep dat gewoon op dezelfde groep lijkt als daarvoor. En dat zijn de Khawarij. Dus zij zijn de Khawarij. Zij zijn degene die de leids van de moslims ongeloof verklaren. Dus met welke islam, met welke sharia willen zij dat wij gaan toepassen? Welke islam willen zij dat er wordt toegepast? De moslims in Nederland staan versteld van deze groep, Khawarij. Zo ook de groep van hen, de mensen die op dezelfde pad zitten als hen. Zoals Osama bin Laden, de dwalende. En degene die op hem lijkt. En zo ook Abu Imran, deze kleine jongetje. Precies hetzelfde. De kleine jongetje is ook overigens mij, dat zie ik hier niet staan, dat heeft de Sheikh niet gezegd. Dat is degene die ik zei. Dus zij maken de moslims ongelovig. Zij verklaren de moslims ongelovig. En van de bewijzen dat zij dwalend zijn, is dat zij de zaken van de verkeerde kant aanpakken. En zij gaan de manier van de da'wa, het manier van uitnodigen naar Allah, zoals de profeten hebben gedaan, staat haaks op datgene wat zij doen. Dus hun, de sharia voor Holland, of de sharia voor België, zij, hun uitnodigen naar Allah, staat haaks, of is staat haaks op datgene wat, waar de profeet naar hebben uitgenodigd. De profeet nodigt uit naar het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala, naar tawhid. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft zijn naasten 3 jaar lang uitgenodigd, stiekem uitgenodigd, zonder dat mensen het wisten. En daarna, na die 3 jaar, heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam 10 jaar in Mekka uitgenodigd naar la ilaha illallah, naar tawhid. In die tijd in Mekka was het zo dat de zakah nog niet was bevolen. Het enige wat bevolen was, is dat het uitgeven in de weg van Allah. Maar de zakah met al haar regels en alles op en eraan, dat was later pas bevolen. En zo ook, pas 10 jaar na de profeet is gezonden, werd pas de salah verplicht gesteld. Dus het uit, en de profeet was nodig uit naar het goede, naar de goede akhlaq, naar de goede karaktereigenschappen. Nodig uit naar het aanbidden van Allah alleen. Nodig uit naar de schoonheden van de islam. Naar het goed zijn van de mensen, met de mensen. Naar het goed zijn tussen de mensen onder elkaar. En na een hele lange tijd, toen de profeet sallallahu alaihi wasallam de hijra verrichtte naar Medina, het uitwijken om de wil van Allah naar Medina, en toen hij dus een staat had met de mensen, met mensen die hem hielpen, de sahaba, toen werd hij een imam voor de gelovigen, voor de moslims. En toen was pas de zakah ook verplicht gesteld met al haar regels. En ook het vaste. Toen pas. En ook de andere zaken. En ook alle andere zaken. Dus deze mensen, deze sharia van Holland, zijn begonnen om van mensen leiders te maken. En dit is precies een zaak wat ook de dwalende groeperingen voor hen hebben gedaan. Zij, de dwalende groeperingen, die beginnen met het uitnodigen naar heerschappij. Zij willen heerser zijn. Zij willen imam zijn. Zij willen koningen zijn. Zij willen minister zijn. En zo ook een verhaal. Ook al is de hadith niet sahih. Maar het begrip ervan is zeker waar. Is dat de mensen van Mekka in de tijd van de profeet. Zij kwamen naar de profeet en vroegen hem. Hij moest stoppen met het uitnodigen naar het aanbidden van Allah alleen. En zij zeiden tegen de profeet, als jij ermee stopt, zullen we jou een koning maken. Of zullen we je laten huwen met de mooiste vrouwen. Of zullen we je geld geven. De profeet sallallahu alaihi wasallam wilde daar niks mee te maken hebben. En het enige wat hij wilde, de profeet sallallahu alaihi wasallam, is het uitnodigen naar Allah alleen. Naar het aanbidden van Allah alleen. Dus de profeet is niet gekomen om de mensheid om op te roepen naar de heerschappij. Om een koning te zijn. Of om een leider te zijn. En het verhaal van Heracles zal u vast wel bekend zijn. Toen Heracles Abu Sufyan vroeg, was er deze Mohammed die jullie uitnodigt, was er voor hem een vader of een grootvader van hem, was hij de koning? Waarop hij antwoordde, nee, dat is niet. Toen zei hij, oké, want als dat zo wel was, dan zouden we zeggen dat deze Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, alleen de koningschap terug wil wat zijn vader had. En ook het verhaal met zijn oom, Abu Talib. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft de mens van Mekka, toen zij Abu Talib kwam en vertelde hem dat, oh Abu Talib, jouw kleine neefje die scheldt onze goden uit. En die doet dit en die doet dat. Maar dat is allemaal niet waar. De profeet scholt hun goden niet uit. Want de profeet, Allah subhanahu wa ta'ala, dat voor hen verboden. Allah zegt in de Koran, en scheldt niet de goden van de afgoden dienaars uit, zodat zij ook weer niet Allah zullen uitschulden met udwanen bij ghairi ilm. Dus met zonder kennis. Dus de profeet sallallahu alaihi wasallam schuld hen goden niet uit, maar hij nodigt hen uit naar het aanbidden van Allah alleen. En dat is wat hen zagen als uitschelden. En dat wat hen zagen als lastig zijn. Dus Abu Talib kwam naar de profeet sallallahu alaihi wasallam. En zei, o Mohammed. Ze zeggen dit en dat en dat. En dat je hen lastig valt. En dat je hen goden uitscheldt. En nog meer andere soort leugens. Dus stop er alsjeblieft mee. Stop met deze. Dus Abu Talib vroeg hem om te stoppen met uitnodigen naar Allah subhanahu wa ta'ala alleen, naar het uitnodigen naar het tawhid. Maar de profeet sallallahu alaihi wasallam keek naar in de lucht en keek naar de zon. En hij zei, als jullie in staat zijn om voor mij een gloeiend heet stuk van de zon te geven, dan zal ik hiermee stoppen. Toen zei Abu Talib, ga maar door met wat je mee bezig was, en hij wist dat de profeet zeer serieus was in het uitnodigen van Allah alleen. Dus de profeet islam nodigde de mens uit naar tawhid. Naar het aanbidden van Allah alleen. De profeet nodigt uit naar leiding. Naar godsvrees. En niet naar heerschappij. Dus de profeet islam nadat hij de leider was in Medina, hè, stuurde hij brieven naar koningen in verschillende delen van de wereld. En hij was niet overdrijvig en slecht in het aanspreken, in het schrijven van de brieven. Nee, zoals hij naar Heracles heeft gestuurd. Hij zei van Mohammed naar Heracles, de grote van de Romeinen. Yani, er komt over als, zeg maar, dat hij hem probeerde aanspreken met de goede manier. En zijn plaats te geven die hij had onder zijn volk. Dus hij probeerde hem nodig naar de islam en zei tegen hem, geloof en word moslim en je zal veilig zijn. En je zal dan twee keer, je zult dubbel de beloning ontvangen. En zo niet. Het enige wat de profeet zei, als je dat niet doet, als je islam, dan zul jij de zonde dragen van al die mensen die onder jou zijn. En toen rees, en de profeet schreef ook een vers op, wat zegt, o mensen van het boek, kom naar één punt, één woord, dat jullie en wij niemand anders aanbeden dan Allah. En als jullie niet niemand anders aanbidden Allah. En als jullie dan terugkeren, weet dan dat wij de moslim zijn. Dus de profeet stuurde brieven naar de koningen met goede woorden. Met een goede, met goede en gepaste zinnen. En brieven. Zoals de profeet Aisem ook zegt in een hadith wat niet sahih is, maar wel een juiste begrip heeft. Als er een persoon komt die hoog is bij zijn volk, wees dan goed voor hem. En profeet Aisem heeft ook gezegd, en ook in een hadith wat niet sahih is verklaard, maar wel de juiste begrip heeft, wat wel het begrip van waar is, is dat de profeet zei, behandel de mensen zoals ze zijn in de maatschappij. Zeg maar, dat je elk persoon in de maatschappij behandelt hoe hij is. En dit is de manier van de profeten. En dit is de manier van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, ook in zijn brief. Dus zoals we hebben gezegd naar Herakl en naar de koning van Egypte, Mekaukis, en ook naar de Kipte, de koning en Najashi in Habesha, Ethiopië, als ik niet goed vergis. En de zoon van Jalandi in Oman. Allemaal stuurde hij naar hen brieven voor het. Dus zoals jullie weten, wat in die tijd, dat geeft als toevoeging, de sheikh, hij zei in die tijd toen de profeet deze brieven stuurde, waren het geen moslims. En kijk nu, in die tijd toen de profeet hem een brief stuurde, was het tijd dat ze niet op de islam waren. Maar nu zijn het landen van de islam. En ook Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook in de Koran tegen Musa en Harun, hoe zij op de, en Allah vertelt hoe Musa en Harun, de manier hoe ze Firaun moest, Farao, hoe ze Farao moest aanspreken. Dus kom, en Allah zegt in de Koran, en ga naar Farao en zeg tegen hem een zacht, rustig woord, hopelijk dat hij zal begrijpen en Allah zal vrezen. Dus het aanspreken van niet-moslims moet met de juiste manieren zijn. Op de juiste, met de goede manieren. En niet dat je met slechte woorden of hoogmoedige woorden koningen en leiders moet aanspreken. Hoe ken jij, o leider van Sharia voor Holland, zo op zo'n manier spreken tegen een zo'n iemand, terwijl jij niks hebt. Jij hebt niks. En jij woont en jij leeft in hun land. Is dit de manier, nadat ze jou hebben binnengebracht, en nadat ze jou hebben behandeld net als, hè, met dezelfde hebben, gewoon op de manier die gepast was, is dit dan de manier hoe jij hun, met hen te werk gaat? Is dit de juiste weg? Dit is juist wat mensen van de islam afleidt. Dit is zelfs wat de moslims niet mee eens zijn. En wat het, de sheikh staat versteld, dat deze mensen de mogelijkheid hebben gehad om op tv te komen en dan met bijvoorbeeld een leider te debatteren. De sheikh doelt op de debat tussen Abu Imran en Philippe de Winter. En dit is ook een van de zwaarste en gevaarlijkste daden dat zo'n persoon op tv komt. Want mensen, ongelovigen, niet-moslims, zullen kijken en die gaan dan denken van dat dit de islam is. Dat deze Abu Imran de juiste islam verkondigt. Terwijl het helemaal niet zo is. Dus zij zullen dan afschrikken van deze. Hoe kunnen zij geloven in een geloof? En zij zien een jonge man die niet eens respect heeft voor de leiders van hun land. Die niet respect heeft voor de manieren van hun land. Word wakker, o moslims. Word wakker, o mensen van de islam. Dit is niet van de islam wat deze persoon doet. Vertel de mensen in Nederland dat de islam barmhartigheid is. Dat islam goedheid is. Dat islam, o mensen van Nederland, wordt moslim. Zeg la ilaha illallah. Zeg, niemand heeft het recht om aanbeden te worden naar Allah. Zoals Musa heeft uitgenodigd naar Allah. Zoals Mozes heeft uitgenodigd naar Allah. Zoals Jezus heeft uitgenodigd naar Allah. alle profeten hebben met eenzelfde islam gekomen. Het uitnodigen naar Allah. Het lief hebben voor het Allah, om Allah lief te hebben. Om eerlijk te zijn met Allah, om eerlijk te zijn. En om van elkaar te houden als gelovigen. Om goed te zijn. En om schoon te zijn. En alle goede daden wat een persoon kan hebben. Leer de islam, o mensen in Nederland. Leer de islam, maar leer de islam volgens wat de geleerden zeggen. Volgens wat de geleerden hebben geschreven. Volgens wat er in de juiste boek van de islam is. En niet volgens wat die jongens zeggen en wat dat groepje zegt. De islam is aanwezig in de Koran. Lees de Koran, dan zul je de islam vinden. Lees de sunnah van de profeet, de overleveringen van de profeet. Dan zul je de islam vinden. En pas op en wees opgepast voor de leugenaars en voor degenen die verdraaien, die de geschiedenis van de islam hebben verdraaid en erover hebben gelogen. Keer terug naar de juiste bronnen van de islam. En pas op dat jullie luisteren naar jongeren die praten met de woorden van de islam, met de woorden van de moslims, terwijl het niet van de islam is. En dan, we vragen als laatst Allah subhanahu om ons te leiden, om deze hele umma te leiden, deze hele gemeenschap te leiden naar de islam. En als laatst, zeggen we alhamdulillah, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Als laatste geeft de sheikh de groeten, zijn de groeten en de zegening over de profeet sallallahu alaihi wasallam. En dat was onze excuses als er bepaalde dingen niet duidelijk waren of als het niet is zo, als er de zaken niet duidelijk zijn geweest, kunnen die altijd naar Nasiha worden gestuurd en dan zullen we er nogmaals naar kijken.
أنا ما عندي مشكلة. هم طال عليهم بالوقت.
Is er nog tijd voor vragen of is het lang voor jullie geweest? Dat is wat de sheikh vroeg. Dus kan iemand aangeven? Of we moeten stoppen, of het genoeg is geweest, of dat er nog graag, er zijn nog vragen van bepaalde mensen. Er is een broeder die vraagt, hij zegt, hij werkt als voorzitter voor een groep. En soms is dat zo dat er dan een lid van die groep naar hem toe komt en klaagt over een ander lid. Waar ze dan voor gaan zitten en voor over discussiëren. Dus de broeder vraagt, is dit van de riba? Of is dit dus van het lasteren en roddelen? Of niet?
أي سؤال هذا؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يقول السائل إنه يعمل للجنة ويترأسها وأحيانا يحصل أن عضو من أعضائها يشتكي عن آخر، فنقوم بعقد اجتماع ومن ثم نحاول حل القضية، وقد لا نسلم في الكلام في ذلك الشخص، فهل هذا من الغيبة؟ وهل يجوز لي أن أعمل في مثل هذه الوظيفة؟ الجواب: الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، والمراد من ذلك التشفي، والمراد من ذلك التشفي.
أما إذا ذكرته في غيبته بما يكره في مثل ما ذكرته من السؤال لأجل حل المشكلة أو الاستشارة فيها فهذا مما يجوز. فقد جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشيره في الزواج من أبي الجهم ومعاوية رضي الله عنهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما بأوصاف يكرهانها، ولكن لأجل النصيحة جاز ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أبو الجهم فضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال، يعني فقير، انكحي أسامة بن زيد. والأدلة على ذلك كثيرة، ومن أصول أهل السنة جرح الرواة وتعديلهم والتحذير من أهل الأهواء والبدع وتحذير الناس من شرهم، كما فعلت أنا في هذا الدرس في التحذير من أسامة بن لادن ومن أبي عمران الهولندي ومن أشباههم من أهل الفتن والضلال. فذكرهم بما يكرهون أمر مشروع إذا كان للنصيحة أو حل مشكلة أو سماع القاضي للشهود ونحو ذلك، فهذا مما أجمع على العلماء على جوازه، لكن يكون المقصود شرعيا لا يكون لغرض التشفي، والله فالعمل في تلك الوظيفة جائز، لكن مع تقوى الله عز وجل وأن لا تتكلم فيهما فيه في الموظف هذا إلا بما فيه المصلحة الشرعية. نعم.
De sheikh geeft als antwoord op de vraag dat wat bedoeld wordt met roddelen is dat je iets van je broeder opnoemt waar hij een hekel aan heeft, en dat het gedaan wordt met de intentie om je eigen ziel, dus dat het voor je eigen ziel wordt gedaan, hè, om je eigen ziel tevreden te stellen en niet islamitisch. Maar als je over een broeder praat, op momenten of in situaties zoals de vraaggesteller heeft gezegd, dan is dit voor een, en dat is dus om een bepaalde probleem op te lossen, dan is dit toegestaan. Zoals ook wordt overleverd dat een vrouw Fatima genaamd in de tijd van Prinsen naar Prinsen kwam en hem vroeg over twee personen. En een persoon genaamd Abu al-Jahm en Muawiyah, waarop de Rasul Islam haar vertelde over de twee metgezellen. En hij vertelde dat de ene, hij vertelde over wat ze niet leuk vonden. Dus hij vertelde over twee wat ze niet leuk vonden. En dit is iets wat de profeet Aisem heeft gedaan om als nasiha, om de vrouw te adviseren op de goede manier. En hij en de profeet Aisem adviseerde de vrouw om een andere metgezel te trouwen, die wel bij haar past. Zeid genaamd. Dus dit is ook een bewijs, zoals vele bewijzen, dat het roddelen in bepaalde situaties toegestaan is. Zoals het adviseren van mensen en het waarschuwen voor, van de mensen voor bepaalde slechte zaken en bepaalde innoveerders. Zoals de sheikh vertelt dat hij over Osama Bin Laden heeft gesproken. En deze Abu Imran van Sharia voor Holland. Niet voor zijn eigen ziel, maar voor islamitisch gezien. Als advies voor de moslims. En dit is toegestaan. In zo'n situatie is het toegestaan om de moslim te adviseren. Zo ook bijvoorbeeld bij de rechter. Als je bij de rechter zit in een geschil. Dat je dan bepaalde dingen moet vertellen wat er met je is gebeurd over een bepaalde persoon. En ook de getuigen, die moeten dan vertellen wat zij weten. Maar dit moet gedaan worden met de intentie om islamitisch profijt uit te halen. En niet om de ziel, hè, om die eigen ziel mee tevreden te stellen. Dus tegen de vraag stellen zeggen we dat deze zaak, dat dit toegestaan is voor hem om over die persoon te praten, die lid, zodat het probleem wordt opgelost en zodat er maar dat moet wel gebeuren met de juiste zaken wat, waar de islam mee is gekomen, dus dat het op de juiste manier is goed en dat niet de dat het niet wordt overdreven in het praten over die zaak.
هل هذا الحكم كذلك لمواقع العامة؟
اقرأ السؤال هذا بالضبط.
Er is een andere vraag waar de vraag in zegt: beste sheikh, is het toegestaan voor een Salafi broeder of zuster om bepaalde internetfora's te bezoeken om zo de dwalende uit te nodigen? En Is dit ook van toepassing op algemene fora's?
Alhamdulillah. يقول السائل فضيل يقول هل يجوز لشاب سلفي زيارة مواقع الحزبيين لأجل دعوتهم؟ وهل هذا الحكم كذلك لمواقع العامة؟ الجواب أن المواقع التي على الإنترنت إما أن تكون مواقع سلفية علمية شرعية فهذه يشرع للمسلم أن يدخلها وأن يستفيد منها. النوع الثاني من المواقع هي المواقع التي فيها الدعوة إلى الانحراف، سواء كان هذا الانحراف في العقيدة أو كان في الأخلاق أو كان في المعاملات، وسواء كان سبب هذا الانحراف الشهوات أو الشبهات، فهذه المواقع لا يجوز للمسلم أن يدخلها، ولا أن يشارك فيها حماية لنفسه وإبعادا لها عن الفتن، فالإنسان ضعيف وربما تستزله الأهواء أو الشهوات، والأهواء أخطر، وقد تكون الشهوات وسيلة للشبهات، فيبتعد المسلم عن هذه المواقع السيئة. ويدعو الله عز وجل بالطرق الشرعية، فإذا عرف إنسانا يرسل له رسالة ويدعوه للسنة، فإن عرف أنه مجادل المعاند يتركه ويبتعد عنه. النوع الثالث من المواقع هي المواقع التي لعامة المسلمين لأمور عامة، قد تكون فيها بعض المعاصي لكن يستمعون للنصيحة ويمكن إصلاحهم وليس فيها تعصب وتحزب، إنما هم فتحوا لأجل مسألة مثلا علمية لتدارس علوم رياضيات يعني نحو ذلك، أو لموقع للسيارات، أو لبعض الأمور الدنيوية المباحة التي قد يدخلها بعض الحرام أيضا، يعني يكون هذا الموقع لعامي أو لعامة يريدون الخير أو يريدون التسلية ولكن ضلوا الطريق وليسوا متعصبة ولا رؤساء في الشر والفساد، فهؤلاء تنصحهم، فإن رأيتهم مستجيبين للنصيحة فالحمد لله، وإن لم ترهم مستجيبين للنصيحة ومعاندين فلا تبقى معهم، فبقاؤك معهم شر، والله تعالى أعلم.
De sheikh, hafizullah, geeft als antwoord dat de sites op internet zijn of sites salafia, wat in overeenkomstig is met de islam, sharia, of, en deze site is toegestaan, is het toegestaan voor een moslim om het te betreden en om het te bezoeken, of het is als tweede van de sites waar wordt uitgenodigd naar dwaling, of het nou dwaling is in de aqida van de persoon, of in de karaktereigenschappen van de persoon, of in zijn overtuiging, islamitische overtuiging, of het nou shubahat zijn, twijfelachtige zaken wat met de islam te maken heeft, of jahawat, of zaken wat oproept naar slechtheid. Dus deze zaken, deze internetsites, daar is het niet toegestaan voor een moslim om het te bezoeken, om zichzelf daarmee, om zichzelf te beschermen en om zo ver weg te blijven van twijfelachtige zaken. En twijfelachtige zaken zijn gevaarlijker als al-shahawat, dus zaken wat de nefs wil, slechte zaken. En af en toe kan het zo zijn dat de shahawat een geleid of een verleiding is of uitnodigt naar shubuhat, naar twijfelachtige zaken. Dus een moslim moet ver weg blijven van zulke internetsites. En als jij als persoon een persoon kent die daar is, dan kan je hem een privébericht sturen of kan je hem een brief sturen of een bericht sturen om mee te adviseren. Als jij ziet dat hij accepteert, van alhamdulillah. En als je ziet dat hij niet accepteert, dan laat je hem en blijf je van hem weg. Als derde soort sites, internetsites, zijn sites wat algemeen is. Dus zoals waar gewoon wat niet met de islam te maken heeft en wat niet uitnodigt naar slechte zaken. En dan is het mogelijk voor jou als moslim om die site te bezoeken, om zo proberen mensen uit te nodigen naar de islam en te adviseren en mensen proberen te adviseren en da'wa proberen te doen als jij daar de mogelijkheid voor hebt. En dat zijn meestal, en dit is dan, wordt dan bedoeld voor internetsites, paar zaken van dit wereldsleven wordt bijvoorbeeld verkondigd, net als een site wat auto's verkoopt en dat soort zaken. Want dit is een site wat meestal in de handen is van een normaal persoon die geen intenties heeft om bijvoorbeeld dwaling te verspreiden. Dus dit, op zo'n site is het toegestaan voor een persoon om het te bezoeken. Wallahu a'lam. Een persoon vraagt via Paltak, is het via de Room, is het, wat is het de oordeel over het dus zeg maar doneren van bloed aan een andere persoon?
Alhamdulillah. السائل يقول ما حكم التبرع بالدم؟ هل يجوز التبرع بالدم؟ الجواب أن الدم يجوز في الأساس التبرع به لأنه مما يتجدد في البدن، ولا يؤدي التبرع عادة إلى ضرر فيه، ولكن المسألة لمن سيتبرع بالدم، فلا يتبرع بالدم إلا لمن يجوز أن يتبرع له لمسلم أو لكتابي يرجو دعوته وهدايته وتحبيبه إلى الإسلام بهذا، فهذا لا بأس به، والله أعلم.
De sheikh geeft als antwoord, hafidhullah, dat het oorspronkelijk toegestaan is om bloed te doneren voor anderen, omdat bloed is iets is wat zich herhaalt en zeg maar wat niet zal verdwijnen in het lichaam. En een mens zal er niet mee kwaad inzien, zeg maar, zal niet mee schaden. Het zal de mens niet schaden. Het zal de mens niet schaden om bloed te doneren aan anderen. Maar de vraag is, voor wie is het toegestaan om bloed te doneren? Als antwoord op deze vraag zeggen we, zegt de sheikh, het is alleen toegestaan voor degene die het nodig heeft, zoals een moslim of een persoon van het boek. Dus of een Jood of Christen die waar de persoon, waar de moslim mee hoopt om met deze daad hen naar de islam uit te nodigen. Wallahu a'lam. Ja, ik wil een vraag stellen. Iemand wil een vraag stellen.
Ik heb een vraag, broeder. Als door een geleden heb die echt gedaan op zo'n is dat verplicht voor iedereen op te die abdul met dit van. Ida bedda alim. عالم إذا بدع شخص آخر فهل يجوز هل يجب على المسلم أن يقلده في
Er is een vraag. Broeder vraagt: als door een geleerde tabdi' is gedaan op een persoon, is het dan verplicht voor iedereen om ook tabdi' te doen op deze persoon?
هل يجب على كل الإنسان أن يبدعه كذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول السائل: إذا بدع عالم شخصا فهل يجب على جميع المسلمين أن يبدعوا هذا الشخص؟ الجواب: وهل يستطيع المسلمون أن يعرفوا فتوى العالم هذه؟ هل المسلمون يطلعون على فتاوى العلماء أولا بأول حتى نوجب عليهم هذا؟ لكن نحن نوجب الأصل الذي أوجبه الله، وهو قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعامي يجب عليه أن يقلد العالم، لأن العالم يعرف الأدلة ويفهم ويتقي الله فيما يقول. فإذا بدع إنسانا فالعامي إذا لم يعني يعرف هذا الشخص المبدع ولا سمع به فلا يلزمه أن يسأل عن أحوال الرجال إلا إذا في شخص بينه وبينه علاقة أو يراه أو يعرفه فيحتاج إلى معرفة علاقته به من المحبة والبغض والولاء والبراء أو سمع عنه شيئا، فهنا إذا سأل العالم وأفتاه فيجب عليه أن يسمع فتوى العالم. فكافة الناس العامة يجب عليهم الرجوع إلى العلماء وسؤالهم عما أشكل عليهم وتقليدهم فيما أفتوهم به. فمذهب العام هو قول شيخه الذي استفتاه. فالعام إذا سأل عالما فبدع إنسانا خلاص يأخذ بحكم العالم وينتهي ولا يكلفه الله فوق هذا. أما طالب العلم والعالم والشيخ فهذا يعرف الأمر بدليله، يعرف لماذا بدع بحيث إذا سئل يفيد غيره ويعرف الحجة، خاصة إذا كان هناك خلاف في تبديع هذا الشخص أو كان معلوما بالسلفية ثم انحرف، فهنا يتأكد معرفة الدليل لبيان الحق والهدى للناس. إذن العامي إذا احتاج في دينه أن يعرف فلانا هل هو مبتدع أو غير مبتدع فيجب عليه أن يسأل العلماء، فإذا سأل العلماء فأجابوه وجب عليه أن يقلدهم وأن لا يفتئت عليهم وأن لا يعارضهم بجهله، وهذا أمر متفق عليه بين علماء المسلمين أن العامي يقلد العالم في الحكم على الشخص بالإسلام أو الكفر أو البدعة والسنة أو المعصية والفسق والطاعة. فمرد هذه الأمور إلى أهل العلم بالنسبة للعامة فيقلدوهم في ذلك لزاما، والله تعالى أعلم.
Als antwoord op de vraag zegt de sheikh: en is het mogelijk voor de moslims, voor alle moslims, om elke fatwa, om de fatawa, om de uitspraken van de ulema te weten, om erachter te komen, moet zij dan alle uitspraken van de ulema gaan nagaan? Maar wat verplicht is, dat kan niet. En wat verplicht is, is dat wij, dat een normale persoon, wie geen geleerde is, of wie geen student van geleerde is, is dat hij de mensen van kennis vraagt. Zoals Allah zegt, en vraag de bezitters van kennis, indien jullie niet weten. Want een geleerde, die is de persoon die de bewijzen kent. Maar we zeggen, als die persoon, die moslim, die persoon niet kent, en niks van over weet, dus de persoon waar die als innoveerd is verklaard, als hij die persoon niet kent, en hij weet er niks van, en hij is ver weg van, dan is het niet voor hem verplicht om na te gaan vragen over elke persoon. Maar als hij deze persoon wel kent en een relatie mee heeft, hè, en met hem omgaat, dan is het verplicht voor hem om deze persoon te weten en om er navraag over te doen bij de geleerde. Als hij dan navraag heeft gedaan bij de geleerde en de geleerde heeft antwoord gegeven, dan is het verplicht voor deze persoon die het heeft gevraagd om de antwoord van de sheikh te volgen. En dat is verplicht. Want het vragen van de geleerde is verplicht, zoals Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd in de Koran. En zo ook het volgen van de antwoord van de geleerde die hij heeft gevraagd. En Allah subhanahu wa ta'ala zal hem niet meer opdragen dan wat hij kan. Maar een student van kennis of een geleerde, die moet de redenen van het verklaren tot de innovatie van die persoon, moet hij kennen met zijn bewijs. Zodat als deze geleerde weer wordt gevraagd door iemand anders, door een gewone moslim, dat hij ook weer die persoon van dit kan zijn met de bewijzen. En dit is vooral als het te maken heeft met een persoon die tot innoveerders klaart, terwijl hij daarvoor van de mensen van de sunna was geweest. Dus het is verplicht om te vragen naar een persoon. Een normale moslim is verplicht om een geleerde te vragen. En dit is een zaak waar een overeenstemming is tussen de geleerden, tussen de moslims. Dat een gewone moslim het antwoord van de geleerde praktiseert. Dus het is voor ons verplicht om deze zaken te doen, terug laten keren naar de geleerden. Allahu a'lam.
Naam, vraag die stel maar. يقول هل يمكنني أسأل سؤال أم بنجامين؟
Een zuster zegt, ik zou graag vragen willen stellen, wat is de regelgeving betreft het contact tussen een broeder en een zuster die gescheiden zijn en kinderen hebben en hierover dus moeten communiceren.
Naam, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, ma ba'd. تقول السائلة إنها مطلقة ولكن بينها وبين زوجها أولاد وتأتي هي أو يأتي هو للقاء الأولاد أو هم يذهبون إليهم لكن يصبح هناك سؤال منه إليها عن أحوال الأولاد أو فيما يختص بشؤونهم، فهل هذا الكلام مباح أم لا يجوز؟ الجواب أن الرجل إذا طلق امرأته فإنها تصبح إذا طلق امرأته طلقة بائنة بحيث ذهب كل شخص إلى حال سبيله فحينئذ تصبح أجنبية عنه كحالهما قبل الزواج والرجل لا يجوز له أن يتكلم مع المرأة الأجنبية إلا بشروط الأول أن توجد ضرورة أو حاجة شرعية ثانيا أن لا يكون هناك خلوة ثالثا أن يكون الكلام بالمعروف وعلى قدر الحاجة فإذا توفرت هذه الشروط فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى والله أعلم.
Als antwoord op de vraag zegt de sheikh hafizahullah, een persoon, een man, als hij zijn vrouw heeft gescheiden, een scheiding waar geen terugkeer naar voor is, dus een uiteindelijke scheiding. Op dat moment is dan de vrouw voor hem een vreemdeling. Zoals voor het huwelijk. En een persoon, een man, voor hem is het niet toegestaan om te praten met een vreemde vrouw. Behalve met bepaalde voorwaarden. Als eerste dat er een echt een islamitische noodzaak achter zit. Ten tweede, dat ze niet alleen zijn. Ten derde, dat het met normale, fatsoenlijke woorden moet zijn. En alleen dat het genoeg is voor datgene wat waarvoor bedoeld is. En dat er geen twijfelingen in de woorden zitten. Dus twijfelachtige zaak is. Dus als deze zaken compleet zijn, deze voorwaarden, dan is het toegestaan. Wallahu a'lam. De zuster vraagt, of de broeder, kan je ook vragen over ikhtilaat op vorm, omdat de eigenares wil veranderen als het zo is?
تسأل الأخت عن موقع انترنت منتدى من منتديات يكتب فيه الرجال والنساء، فماذا تفعل في هذا؟ هل يجوز أم لا؟ الجواب لا يجوز اختلاط الرجال والنساء في منتديات الكتابة، بحيث هذا يشكر هذه وهذه تشكر هذا، ويحصل من أسباب المودة والخضوع بالقول ما يسبب الفتنة، حتى ولو كانوا أتقياء في ظاهرهم، فالتقوى تمنعهم من فعل هذا. والحل يسير إن شاء الله، بأن يقسم الموقع إلى قسمين، قسم للرجال وقسم للنساء، فالرجال يشاركون في محل الرجال والنساء في محل النساء. ولا مانع يعني يطلع هذا على مقالة هؤلاء، فيحذر النساء من كتاب الكلمات الرقيقة بينهم على العلن، بينهن على العلن، بل يكون موقع جاد للفائدة والبعد عن ما يثير الفتن. والله أعلم.
De sheikh Hafidullah geeft als antwoord: het is niet toegestaan dat er ikhtilaat is, dat er vermenging is tussen man en vrouwen op forums door het schrijven. Op de manier dat er wordt gezegd dat er deze zuster deze broeder bedankt en deze broeder die zuster bedankt en dat soort zaken. Want dit leidt tot fitne, tot problemen. Ook al is het zo dat deze broeder of zuster overkomt als persoon van godsvrees. Want als het godsvrees zou zijn, dan zou het hem tegenhouden dat hij zulke dingen zou doen. En de oplossing is heel makkelijk, is dat je deze site opsplitst in twee. Een kant van de mannen en een rubriek voor de mannen en een rubriek voor de vrouwen. En dat deze vorm dus een vorm wordt waar serieus wordt gedaan en waar iedereen zich afstandelijk houdt van fitten. En als af en toe bepaalde dingen wordt tussendoor dus wordt gezegd, dat als bijvoorbeeld een broeder wat moet zeggen tegenover zus wat zeg maar heel erg belangrijk is, dan is af en toe toegestaan. Wallahu alam. في صدرك هنا
أيوة هي تقول تكون المرأة تطهر على بعد شهر تطهر ثم
هنا هذا
الفاضل اختار الفاضل وعدتها لا تثير هذه سؤال آخر
سؤال آخر يغير كل الأشياء اللي انتهى موعده الآن فقط نجيب عن بعض الموجود وخلاص
Beste bezoekers, helaas zijn de vragen veel te veel. En de sheikh die verontschuldigt zich. Dus hij zal alleen nog op een bepaalde vraag antwoord stellen die al eerder is gesteld. Twee vragen nog. En de rest kunnen inshallah nog altijd gesteld worden via de Nasiha vragenlijst. En we hebben afspraak met de sheikh dat we 4 dagen in de week, elke dag 2 vragen aan de sheikh mogen stellen. Dus inshallah kan iedereen aan de beurt komen. Een vraag zegt: hoe moeten wij omgaan met mensen die zich toeschrijven aan de sunna, maar in veel zaken niet praktiseren, zoals hun manier van leven en kinderen opvoeden? Moet je afstand van hen nemen nadat je advies hebt gegeven en hun in aanraking hebt gebracht met de woorden van de ulema? Want wij denken dat Salafiyya een andere weg is dan de weg van de sunna.
نعم، هذا السؤال الذي تقول فيه السائلة إن أناسا يظهر عليهم الاستقامة ولكنهم لا يربون أبناءهم على السنة وعلى الاستقامة الصحيحة، وإذا قيل لهم في ذلك أو كان من قولهم أن السنة غير السلفية، يعني هذا في نوع من الخلط في الكلام لا أدري ما وجهه، لكن بعض الناس قد يقول إن السلفية غير السنة، بمعنى أن بعض الناس يقول إنه من أهل السنة وهو ليس من أهل السنة حقيقة كالأشاعر، كمن يعتقد بعقيدة الأشاعرة الذين ينكرون أن الله عز وجل عال بذاته على خلقه وأنه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله بمعنى الارتفاع والعلو، فهؤلاء ربما يقولون إن السنة يشمل فيها كثير ممن يدخلون في مسمى أهل السنة مقابل الروافض، لأن عامة الناس الجهلة يطلقون لفظ السني على من لم يكن شيعيا مهما كان منهج وعقيدة هذا الشخص حتى لو كان معتزليا أو أي فرقة من الفرق التي تحتاج إلى شرح وتوضيح أكثر، المهم أنها فرق ضالة. فإن كان مقصود هؤلاء أن لفظة أهل السنة واسعة بحيث يدخل فيها أهل البدع فلذلك تقول أنها سلفية، فهذا قد قال به بعض أهل العلم ووضحوا مرادهم، لكن في الحقيقة أن أهل السنة تساوي السلفيين سواء بسواء. وكما أدخل في أهل السنة من ليس منهم، أدخل في السلفيين من ليس منهم. واليوم رؤوس الخوارج الذين يفجرون في بلاد المسلمين يسمون أنفسهم سلفية جهادية وهم خوارج. المقصود أن لفظ أهل السنة والجماعة لا يعني إلا الحق، كما أن لفظ السلفية لا يعني إلا الحق. فلما تقول أنا سلفي تساوي أنا من أهل السنة والجماعة، فواجبك حينئذ إذا اختلطت المفاهيم أن توضحها وتبين الحق فيها، فتقول أنا من أهل السنة السائرين على منهج السلف الصالح، وتقول أنا سلفي من السائرين على منهج أهل السنة والجماعة. أما إذا كان هؤلاء الناس يظنون أن أهل البدع هم من أهل السنة كما أن السلفية أيضا من أهل السنة، وكلنا يجمعنا السنة بمعنى أننا كلنا على خير وأن موعدنا إلى الجنة بدون حساب ولا عذاب إذا طبقنا مناهجنا التي هي من أهل السنة، فهذا خلل كبير. فمثلا جماعة التبليغ ليسوا جماعة سنية بل هي جماعة بدعية، لكن هم مقابل الرافضة العوام يسمونهم سنة، لكن أهل العلم لا يسمونهم سنة، السنة الذين يسيرون على طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام بدون بدع ولا تصوف ولا تكفير ولا غيره، ولا تكفير بالباطل طبعا. لذلك فأهل السنة هم السلفيون، والسلفيون هم أهل السنة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تربية الأبناء أمر مهم وواجب أن يكون تربية شرعية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب لا بد أن يؤدي حق الأولاد، والأم كذلك، والأولاد يؤدون حق والديهم. لذلك بارك الله فيكم لا بد أن نربي أبناءنا على الشرع، التربية الصحيحة. وإذا كان الأولاد لا يظهر عليهم التربية الصحيحة فيكون آباؤهم مستقيمين ولكنهم فساق عصاة، فالأمر لا يخلو من ثلاثة أحوال. إذا كان الأب والأم يظهران الصلاح ولكن الأولاد فاسدين، فلا يخلو الحال من ثلاثة أمور، أحد ثلاثة أمور: إما أن يكون الأب والأم صالحين مستقيمين كما يظهران ويربيان الأولاد التربية الشرعية، لكن الأولاد لم يهتدوا ولم يرد الله لهم الخير، وهذا حال كثير من الأبناء مع آبائهم، لا يستمعون النصيحة لا سيما إذا كانوا في مجتمعات غربية منفتحة الفجور فيها علني، والشدة على الأولاد في بعض الأحوال قد تسبب لهم السجن والأذية، فقد يكون هذا من أسباب من الأسباب التي يعذرون فيها. ونبي الله عز وجل نوح عليه الصلاة والسلام كانت زوجته كافرة وابنه كافر، الحال الثاني أن يكون الأب والأم مستقيمين لكنهما لا يحسنان تربية الأولاد وعندهم تساهل وعندهم تفريط في تربية الأولاد، فهؤلاء مخطئون، يجب عليهم أن يتمسكوا بالشرع وأن يربوا أولادهم التربية الصحيحة، وعليهم إثم إهمال الأولاد، فهذه أمانة، والله جل وعلا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فلا بد من أداء الأمانة بتربية الأولاد التربية الصحيحة. الحال الثالث أن يكون الوالدان يظهران الاستقامة أو أحدهما يظهر الاستقامة، ولكن في الحقيقة هما ليسا مستقيمين وإنما يتظاهران بذلك، فيظهر أثر هذا النفاق والرياء في أولادهم، ولكن نحن لا نتهم الناس بالنفاق ولا نتعجل ذلك، وغالب أحال الناس إما أن يكونوا غير مستقيمين أساسا، أن يكونوا مستقيمين هؤلاء الذين يسألون السؤال، إما أن يكونوا مستقيمين ولكن أولادهم لم يهدهم الله، أو يكونوا مستقيمين لكن عندهم تفريط، ولكن غالب الناس عندهم تفريط وعدم استقامة هم في أنفسهم، فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.
De sheikh antwoordt op de vraag dat er een beetje de vraag niet heel duidelijk is. Maar bepaalde mensen zeggen dat de salafia niet sunna is. Wat ermee wordt bedoeld dan dat bijvoorbeeld deze persoon dan op een ander pad is als op de andere pad is dan de ahlu sunna wal jama'a is. Bijvoorbeeld, het is een persoon wat de pad van de Ash'ariya volgt. Degene die zeggen dat bijvoorbeeld Allah subhanahu wa ta'ala niet is verheven boven zijn troon. Terwijl de ahlu sunna wal jama'a zegt dat Allah subhanahu wa ta'ala verheven is boven zijn troon. Met het wij geloven dat Allah subhanahu wa ta'ala verheven is boven zijn troon met hetgeen wat bij Allah subhanahu wa ta'ala past. En bepaalde niet onwetende mensen, die gebruiken het woord sunni om een verschil te maken tussen bepaalde groeperingen. Dus als de bedoeling met deze zaak wordt bedoeld, dat de sunna is iets heel breeds, en dat er bijvoorbeeld bepaalde groepen er niet in past, Dus, ons excuus voor de spreek van de vinden. Er zijn bepaalde mensen die het woord sunnah gebruiken in tegenoverstelling van bijvoorbeeld Shi'i. Shia, de Shia. En zo ook zijn er mensen bijvoorbeeld die, terwijl dat niet zo is, want er zijn bijvoorbeeld in de Salafia. De Salafia is sunnah en sunnah is Salafia. Maar dat er bijvoorbeeld ook, zoals bij andere groepen, mensen zijn die aan hen zaken toeschrijven wat niet van hen is, is er ook in de Salafia, zijn er ook in de Salafia mensen die aan de Salafia zaken toeschrijven wat niet van de Salafia, wat niet van de Salafia is. Zoals de Khawarij zeggen, Bin Laden en zijn groep, die zeggen wij zijn Salafia, jihadia. Wat natuurlijk niet klopt. Dus de sunna is waarheid en de salafia is waarheid. En het zijn twee woorden die gewoon hetzelfde betekenis hebben. Dus de salafia, hun zijn ahlus sunna wal jama'a. Dus aan de vraagsteller wordt verteld dat er het verplicht is voor hem om duidelijk, om de waarheid duidelijk aan deze personen te maken. En hun uit te leggen wat er precies de bedoeling van is. Maar als bijvoorbeeld ermee bedoeld wordt dat bijvoorbeeld iedereen, dat bijvoorbeeld Ahlul Sunnah bijvoorbeeld mee bedoelt dat er iedereen is van de Sunnah, ook de Ahlul Bid'ah wordt er dan bijvoorbeeld in gestopt, hè? Dan is dit natuurlijk, dan klopt deze zaak niet. Zoals bijvoorbeeld Jama'at Tabligh, hun zijn niet van de Sunnah, hun zijn geen Sunnieten, maar mensen noemen hen Sunni. Terwijl zij niet op de weg, op de pad van de profeet sallallahu alaihi wasallam zijn. De tweede zaak is dat bijvoorbeeld, de tweede zaak is in de vraag over het over de persoon die praktiseert, maar zijn kinderen niet naar, de kinderen niet met islamitische opvoeding opvoedt. De sheikh zegt dat het verplicht is om de kinderen op te voeden met een goede opvoeding, goede islamitische opvoeding. Zoals de president zegt, iedereen van jullie, elke persoon van jullie is een herder. En elke herder is, en elk persoon is verantwoordelijk voor zijn herderschappij, zeg maar. Dus elk persoon van jullie is, zeg maar, verantwoordelijk voor datgene wat hij heeft. Dus het is verplicht om hen de waarheid te verduidelijken. En het is verplicht voor die persoon om zijn kinderen op te voeden met de islamitische normen en waarden. De juiste islamitische normen en waarden. En als de kinderen niet op de waarheid zitten, niet op de islamitische normen en waarden zijn, en de ouders, terwijl de ouders wel zo zijn, dan kan het een van de drie zaken betekenen. Of de ouders zijn praktiserend, en ze handelen naar de islam. En zij voeden hun kinderen islamitisch op. Maar de kinderen, maar het is gewoon jammer genoeg zo dat de kinderen niet geleid zijn door Allah subhanahu wa ta'ala. Dit is bijvoorbeeld een groep die heel veel van de ouders treft. En de ouders kunnen daar helaas niks aan doen. En als ze bijvoorbeeld af en toe heel hard zijn of hardvocht zijn tegen de kinderen, dan kan het zelfs slechte gevolgen meebrengen. Dus in zo'n situatie worden de ouders geëxcuseerd, worden vergeven voor datgene wat zij helaas niet in hun handen hebben. De tweede zaak is, de tweede punt is dat de ouders praktiserend zijn. Maar hun zijn nalatig in het opvoeden, in de juiste opvoeding voor kinderen, in de juiste manier van het opvoeden. En dit is een fout. En dit is een slecht punt voor de ouders. Zij moeten alles aan doen om hun kinderen goed op te voeden volgens de islamitische normen en waarden. En hier zit ook een zonde aan voor de ouders als zij hun kinderen zou in het niet zou achterlaten. En Allah subhanahu heeft bevolen dat jullie al-amanat teruggeven aan de eigenaren. Als derde punt is dat de ouders zichzelf voordoen alsof ze praktiserend zijn, maar helaas zijn ze niet praktiserend. Ze doen zich alleen zo voor. En deze huichelarij zal dan ook te zien zijn aan hun kinderen die hun ouders nadoen in dit punt. Maar de sheikh verduidelijkt dat hij niet vermoedt dat de vraagsteller of de persoon in kwestie of de moslim zo zijn. En meestal is het wel van de punt 1. En als het niet zo is, dan is het wel van... En meestal is van de punt 1 dat helaas dat de ouders niet niks aan kunnen doen. En of het is van de punt 2. Wallahu alam. Als laatste, allerlaatste vraag.
يقول بعض الناس يدعون اتباع العلماء، ولكن إذا ظهر في مسألة أن ذلك العالم أفتى بغير دليل، إذا صلى الشخص الوتر قبل
Als een persoon voor het slapen gaan de witr heeft gebeden, de salat al-witr heeft gebeden, is het dan voor hem toegestaan om in de nacht alsnog op te staan en nachtelijk gebeden te verrichten?
نعم يقول السائل إذا صلى شخص الوتر قبل نومه ثم أراد أن يقوم الليل فهل يجوز له هذا؟ الجواب نعم يجوز ذلك، بل يستحب له إذا خشي أن لا يستيقظ أن يوتر قبل نومه، ثم إذا استيقظ قبل الفجر وأراد أن يصلي الليل فليصلي ما شاء، ولكن لا يوتر مرة أخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Als antwoord zegt de sheikh hafidhullah, naam, het is toegestaan voor die persoon, wel het is zelfs aanbevolen als hij bang is dat hij om dat te doen, en ook als hij bang is dat als hij gaat slapen zonder witgebed dat hij dan niet op kan staan, dat hij dan de witr bidt, de witr salah bidt voor het slaap gaan. En dan kan hij in de avond opstaan en bidden hoeveel hij wil. Maar met voorwaarde dat hij niet twee keer op één nacht de witr salah gebidt. Dus hij mag niet twee keer. En dat is, volgens de uitspraak van de Prophet sallallahu alaihi wasallam, die zegt, er zijn geen twee witr gebeden in één nacht. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ik wil de sheikh hierbij bedanken voor zijn inzet en voor zijn mooie lezing die hij heeft gegeven en voor het antwoorden op de vragen. Moge Allah hem belonen, hafidhullah. Voor mijzelf vraag ik om jullie mij te vergeven voor de fouten die ik heb gezegd, of voor de onjuiste vertaling die misschien is gebleken, of voor andere bepaalde onduidelijke zaken. Moge Allah subhanahu wa ta'ala ons dit als profijt voor ons zijn. En mogen we er nog vele lezingen volgen waarvoor kan profiteren. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
273 مرتين. يقول السائل إنه يتمنى نصيحة جامعة له بسبب تردده جدا في أمره. لحظة. هل الصوت مسموع؟ هل الصوت مسموع؟ طيب لكن لا نحن لا نسمع.
غريب.
طيب لا بأس. يقول وهو أنه ترك بلاد الكفار وهاجر بدينه وزوجه. ما هذا؟ هذه تسأل كأنها امرأة. نعم تقول وهاجرت هذه بدينها وزوجها يأبى الرجوع معها ومع أولادها وهو لا يصلي وتخاف من تربية الأولاد في تلك البيئة وهو قادم بعد شهور وأخشى أن أضعف فانصحني ماذا أفعل؟ الجواب أن الواجب على المسلم أن يقي نفسه وأهله نار جهنم، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالواجب على المسلم أن يسعى في صلاح نفسه وعياله. وأن يبتعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وأن يحرص على تطبيق ما أمره الله جل وعلا به. وأن يبتعد عن كل ما نهاه الله عز وجل عنه. والله جل وعلا قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. فالواجب على المسلم أن يعيش في بلاد المسلمين حيث يسمع النداء والتكاثر المساجد كثيرة ومظاهر الفساد والفتن بالنسبة إلى ما في بلاد الكفار أقل بكثير، وعادات المسلمين تختلف عن عادات الكفار في الغالب. فالمسلم يحرص على تقديم طاعة الله جل وعلا على طاعة الزوج والوالدين والناس أجمعين، فطاعة الله جل وعلا هي الواجبة قبل كل طاعة. والمؤمن المحب لله جل وعلا يقدم محبة الله على محبة الجميع. فأنا أوصي هذا الرجل وأهله جميعا بأن يثبتوا على بلاد الإسلام. وهذا الرجل إذا كان لا يصلي فهو إلى الكفر أقرب، بل بعض العلماء وحكى غير واحد إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة. فلا خير في رجل لا يصلي،
كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما قال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فهذا الرجل إذا كان فاسدا، وإذا كان يبقى على ترك الصلاة، فأنا أنصح هذه الأخت أن تثبت على دينها وأن تبقى في بلدها، وأن يعني تحرص على أن يكون الزوج صالحا صادقا في دينه، وعليها بالدعاء والتوجه إلى الله جل وعلا والالتجاء إليه، فلا يخيب من رجاه ولا يضيع من لجأ إلى حماه سبحانه وتعالى، والله أعلم. يقول السائل: أرجو توجيه نصيحة إلى السلفيين خاصة والمسلمين عامة الموجودين في مصر وتونس والجزائر خاصة، نظرا لما تشهده هذه البلاد من مظاهرات واحتجاجات أغلبها اجتماعية في تونس والجزائر، وجزاكم الله خيرا. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكلمة النصيحة مأخوذة من الإخلاص والتصفية. يقول: نصحت اللبن، أي صفيته من الشوائب وأخلصته مما يكدره. فالنصيحة فيها معنى الإخلاص، فيها معنى الصدق. وأما أن يتخذ في النصيحة جانب لا صدق فيه ولا إخلاص، بل شعارات جاهلية ورايات عمية وأفعال قبيحة لا تليق بمسلم، بل ولا تليق بعاقل، فيها من الفساد ما الله به عليم، وإخلال الأمن، وإزهاق الأنفس المعصومة، والضرر والإضرار، ما لا يخفى على أحد يعرف ما هي المظاهرات وما هي الاحتجاجات، وغالبها بل كلها من أز الشيطان وتحريكه، لكن بحجج واهية زينها الشيطان لهم، والله سبحانه وتعالى ذكر عن الشيطان أنه توعد آدم عليه السلام بإغواء بنيه، ولأغوينهم أجمعين، والله جل وعلا قال للشيطان: وأجرب عليهم بخيلك واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فحال أصحاب المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات يظهر فيه معنى هذه الآية بجلاء. فالشعارات بغنائهم وأصواتهم وربما بموسيقاهم ظاهرة جلية، فصوت الشيطان المزمار، وكل صوت بباطل كالأصوات التي تنادي بلعن السلاطين وسب الحكومات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، وإجلاب الشيطان بخيله ورجله في هذه المظاهرات ظاهر، فتجد طاقات الشيطان متوافرة وجنوده بين الجماهير منتشرة تؤز الناس للشر أزا، باسم الإصلاح، باسم الشؤون الاجتماعية مرة، ونصرة بعض المسلمين أو المسلمات أخرى، وهكذا في أسباب كثيرة ما يعدهم فيها الشيطان إلا غرورا، فيعودون في الغالب خائبين خاسرين، قد أفسدوا وأهلكوا وأضروا بمجتمعهم وأهليهم وأعمالهم، تمتلئ السجون بالشباب وتصبح القلوب مليئة بالغيظ والأحقاد، كل هذا بسبب معصية هؤلاء لربهم، لأن الإصلاح لا يكون هكذا، وإنكار المنكر لا يكون بهذه الطريقة، والنصيحة لا تكون بهذه الوسيلة، لأنها وسيلة شيطانية مستوردة من الكفار. فالمظاهرات محرمة لأمور: الأمر الأول أن في هذا الفعل معارضة ومعاندة وخروج على ولي الأمر وطاعته، وهذا خلاف النصوص التي أوجبت طاعة ولي الأمر واحترامه وتوقيره وإكرامه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما مشى قوم إلى سلطان يبتغون ذله إلا أذلهم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكرم سلطان الله أكرمه الله، ومن أهان سلطان الله أهانه الله. الوجه الثاني أن هذه المظاهرات صنيعة غربية، صنيعة شيطانية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ومن تشبه بقوم فهو منهم. الوجه الثالث أن هذه المظاهرات يحصل فيها كثير من المنكرات، كالاختلاط بين الرجال والنساء، ووجود النساء العاريات المتبرجات، ووجود المزامير، ووجود الكذب والفجور والسب والشتم، وربما تطور الأمر إلى تكسير السيارات والمحلات والتفجيرات والقتل، فكل هذا مما يؤكد أن هذه المظاهرات محرمة لا خير فيها، محرمة لا خير فيها، فيجب على المسلمين أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إليه وأن يصبروا وأن يناصحوا من ولاه الله أمرهم بالطرق الشرعية سرا بالمكاتبة بالخير، وأن يدعوا لأولياء أمورهم بالصلاح والهداية والتوفيق والسداد، فالأمن درة غالية لا يعرف قيمتها إلا من فقدها، فاسألوا الناس في الصومال، اسألوهم في العراق، اسألوهم في أفغانستان كيف هم والأمن، وكيف يتجرعون مرارة الخوف والفتن، لا يأمن أحدهم على عياله ولا على زوجته ولا على أقربائه ولا على نفسه. فاحمدوا الله على نعمة الأمن في مصر وتونس والجزائر، فهي نعمة لا يمكن أن تشترى بأي ثمن، فالله جل وعلا هو الذي يهبها من يشاء، فلذلك ولها أسباب نبذلها، فلذلك احمدوا الله على نعمة الأمن، لا تفسدوا ولا تخربوا بيوتكم بأيديكم، توبوا إلى الله وارجعوا إليه، وأصلحوا من أنفسكم، وناصحوا من ولاه الله أمركم بالتي هي أحسن، الكلمة الطيبة بالإصلاح الشرعي، حتى لو كان القانون والدستور يبيح الاعتصامات ويبيح المظاهرات، فالدستور إذا خالف الشرع يقدم الشرع، وإنما يطاع ولي الأمر بالمعروف، والمعصية لا طاعة لها، لكن لا ننزع يدا من طاعة، ولا يخرج على الحاكم، ولا يسب ولا يشتم، بل يدعى له بالخير. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تلعنوهم، ولا تعصوهم، فإن الأمر قريب، فإن الأمر قريب. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إياكم ولعن الولاة، فإنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. وقال بعض الصحابة أيضا، أظن التابعين أبو إسحاق السبيعي أو غيره: ما سب قوم أميرهم إلا ذلوا. وقال آخر: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره، إلا حرموا خيره. فاحذروا من هذا، وعليكم بمنهج السلف سلكوه، اسلكوا سبيل الإصلاح الشرعية بالطرق الشرعية، وعليكم بالدعاء والالتجاء إلى الله، فالله لا يخيب من رجاه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فما يحصل في الأسكندرية وفي مصر عموما من هذه الأفعال الإجرامية التي ينسبونها إلى إنكار المنكر إلى الإسلام، أو ما يفعلونها في مدينة أظن أبو زيد في تونس، أو في غير هذه المدينة، أو في الجزائر، أو في أي مكان، هذا لا يقره الشرع، وهذا من الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا من فعل الجاهلية وفعل أهل الضلال والانحراف. أصلح الله الجميع وهداهم إلى ما يحبه ويرضاه، وجمع الله كلمة المسلمين على الحق والهدى، وأصلح الله الراعي والرعية، ووفقني الله وإياكم لما فيه الخير والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.